Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het draait weer helemaal om corona hier sinds Trumps besmetting.
En opeens dus een sprong van 1000 besmette gevallen.
En misschien moeten we wat dat betreft wel gewoon van vooraf aan beginnen.
Wilfred Gené.
Carly Borges is de nieuwe trotse presentatrice van Muziekcafé. Vanmiddag is zij tot 6:30 mijn co-host. Verder schuiven aan Jentel en de Boer, Suzanne Visser, Cornel Maas en ook Bernard Hammelburg. Normaal gesproken zitten we in de Sky Lounge van de Doubletree bij Hilton Hotel. We zoeken het vandaag iets lager, iets meer bij de grond. Dat past ook meer bij onze status. Eigenlijk gewoon altijd normaal gebleven. Voetjes op de grond. U luistert gewoon naar de Friday Move. En een vaste luisteraar van dit programma, Carolien Borges. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Wat een eer om eindelijk in mijn favoriete programma aanwezig te zijn.
Ja, je keek er naar uit, hè?
Ja, ik keek er echt naar uit.
Zijn er dingen die je echt heel graag wil bespreken daarom ook? Meteen, dat had ik altijd willen vertellen in dit programma.
Nee, nou vooral wat een prachtige locatie. Down to earth, leuk publiek, heerlijk, lekker spaarrood. Ik ben heel gelukkig.
Je zit nu al goed in je vel.
Ja.
Oh, dat is fijn. Je kent het programma totaal niet?
Nee, totaal niet.
Nee, je hebt het nog nooit gehoord?
Nee.
Oké, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, ik luister. Ja,
een beetje gek. Pijnlijk ook meteen.
Nou, ik werk bij Radio 2, dus ik ben contractueel verbonden aan luisteren naar mijn eigen zender.
Ja, maar dat doe je ook niet, heb ik net gehoord.
Nee, dat is ook weer waar, ja.
Je luistert altijd naar Radio 3.
Ik luister soms naar Radio 3. Ik zit in de auto, ik maak een nachtprogramma op Radio 2, van 12 tot 2.
En, twee keer in de week, toch?
Twee keer in de week, ja. En sinds kort ook zaterdagmiddag. Dus dat zijn de uren dat ik in de auto zit en dan luister ik naar de radio. En dan ben jij er gewoon niet.
Binnenkort in de ochtend. Maar ja, daar luister je ook niet natuurlijk. Veel belangrijker is natuurlijk dat je zelf een nieuw programma hebt.
Ja.
De trotse presentatrice staat hier ook van Muziekcafé.
Ja, wat leuk. Ja. Nou, zeker ben ik trots. Ja.
Waarom ben je trots dat je het Muziekcafé mag presenteren?
Nou, omdat ik een demo moest maken. En toen hadden ze gezegd dat ik het al leuk had gedaan. Dus dan ben ik wel trots dat ik dat mag doen.
Maak je trots. Want heeft Daniel Dekker 30 jaar gedaan, wat iemand bezield om 30 jaar een programma te willen presenteren.
Ja, maar volgens mij is er nog een kleine hiaat van 3 jaar geweest waarin Hadassah de Boeren deed. Maar hij heeft het bijna 30 jaar gedaan. Het programma gepresenteerd. En ik kan me voorstellen dat het wel. Ik kan me voorstellen dat ik het ook best wel lang ga volhouden. Want het is eigenlijk.
Nou, ik ken het ook niet hoor. Ik heb het nog nooit gehoord.
Je hebt het nog nooit gehoord.
Wat is Muziekcafé precies?
Ja, nou, kom een keer langs. Dan kan je mijn co-host zijn. Lijkt me heel gezellig. Het is een programma waarin bandjes komen optreden. Veel Nederlands. Ook wel internationaal. Maar vooral een podium voor Nederlandse muziek. En voor corona was het zo dat er 4 bandjes kwamen in 2 uur. Dus die konden allemaal 3 nummers spelen. Was live publiek van rond de 600 mensen bij.
Zo.
En inmiddels is dat dan natuurlijk een beetje veranderd. Vorige week was mijn eerste. Er zat 30 man publiek bij. En 2 bandjes hebben we nu nog. Omdat met op- en afbouwen dat een beetje gedoe is. Om dat met 4 te doen. Maar we proberen dus Nederlands talent, maar Nederlandse bands, ook al gearriveerde bands, een podium te geven en de mogelijkheid te geven om hun werk live op radio
te spelen. Zit er ook de Smart Lab bij of mag dat niet?
Nee, dat zit er niet bij.
Waarom niet?
Nou, dat heeft er wel bij gezeten, denk ik.
Ja.
Maar dat is inmiddels wordt er zoveel ook andere muziek gemaakt. Ik denk dat Smart Lab een ander podium kan krijgen op de Nederlandse radio.
Nee, dat krijgt het niet. Jawel, daar is nergens een podium voor.
Holland. Ik verzin gewoon een programma.
Ja, zou ik net zeggen. Die hebben geen
podium. Je hebt toch 100% NL? Wordt daar niet gedraaid?
Een klein beetje misschien.
Oké, dankjewel. Ja. Oké, nou daar dus. Maar niet in ieder geval bij Muziekcafé.
Maar het zijn mensen die dus wat serieuzere nummers zingen allemaal.
Nou, serieuzer hoeft niet per se. Ik denk dat er ook wel ruimte is voor cabaret-achtige muziek. Ik maak een lekker bruggetje naar je eerste gasten.
Ja, je kent ze, Jentel en de Boer.
Ja, precies. Dat er ruimte is voor theatrale muziek of zelfs cabaret. Dus dat hoeft niet alleen maar heel zwaarmoedig en serieus te zijn. Maar nu zeg je eigenlijk dat een Smart Lab niet serieus is. Wat bedoel je daar dan mee?
Het is wel serieus, maar die wordt niet serieus genomen. Dan gaat het een beetje
om. Ja, maar dat is dan toch niet het probleem van.
Maar jullie draaien het niet, dus jullie nemen het niet serieus.
Nee, nou, dat weet ik niet of dat zo is. Dat we het niet draaien betekent niet dat we het niet serieus nemen. Het betekent alleen dat voor de zender het niet de muziek is waar we uit kiezen of waar we voor kiezen.
Want wie luistert naar deze show? Wat voor mensen zijn dat?
Mensen als jij en ik.
Nou, nee, jij dus.
Jij zou er ook naar kunnen luisteren. Het zijn de Radio 2 luisteraar, denk ik. En mensen die.
Maar het is een goed beluisterd programma. Want ik ken het echt niet. Ik las dat jij de trotse presentator was. Maar ik heb het nog nooit gehoord, maar ik ga een keer luisteren.
Ja.
Ik ben benieuwd op zaterdagmiddag tussen 4 en 6, toch?
Ja, dat is het, ja.
Nou. Dat mensen dan de radio aanzetten om naar Nederlandse muziek te gaan luisteren. Althans, nou, naar Nederlandse bands.
Precies, niet Nederlandse muziek, maar dat ze naar live muziek gaan luisteren.
En waar zit voor jou de uitdaging daarin, Caroline?
Ik denk om ervoor te zorgen die artiesten die daar komen, dat ze een plek hebben waar ze van weten, ik kan hier live gaan spelen. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel plekken meer in de media, om het maar even groot te zeggen, maar op televisie of op de radio, waar je als je een nieuw album hebt, dat kan laten horen. En ik zou heel graag willen dat al die bandjes en artiesten meteen denken, oh wat leuk, ik heb een nieuw album of een nieuwe single, dan kan ik dat bij Muziekcafé gaan spelen. Dan zijn er mooie opnames van gemaakt, kunnen we weer delen op de socials. En dan is het gewoon eigenlijk een platform waar je dat je als springplank kan gebruiken.
Maar waar zit voor jou de uitdaging in? Dat was mijn vraag eigenlijk.
Om te zorgen dat die artiesten willen komen.
Nee, dat snap ik. Maar waar zit voor jou?
Daar zit toch mijn uitdaging in?
Je doet ondertussen 's nachts allemaal interviews. Dat doe je goed.
Daar ben ik al een paar maanden mee gestopt sinds corona. Maar dat deed ik daarvoor.
Zou ik het zeggen? Dat zit toch een uitdaging in, lijkt mij. Mensen. Hè,
en deze uitdaging is zorgen dat die artiesten zich zo gezien en begrepen voelen dat ze terug willen komen.
Oké. En daar kun jij ook alles van jezelf in leggen?
Ja, dat denk. Nou, dat ga ik proberen. Dat weet ik niet.
Maar je hebt toch
wat denk jij?
Dat weet ik dus niet. Dat hoop ik voor
je. Ik weet het ook niet. Ik denk het wel. Ik ga dat in ieder geval proberen. Dat is de uitdaging.
Oké. En hoe kwamen ze bij jou terecht eigenlijk?
Ik zat al op Radio 2, dus ik denk dat ze hebben gedacht, wie zitten hier nog? Wie zijn hier? Wie zouden dit leuk kunnen vinden, dit programma?
Ja.
Ik voel een heel dreigend muziekje in mijn oor. Is dat omdat ik moet stoppen met praten?
Ja, ze proberen het tempo een beetje op te voeren.
Nou, het tempo gaat volgens mij best wel goed. Volgens mij praten we heel snel. Waarom kwamen ze bij mij terecht? Ja, weet ik niet. Ik hou van muziek, ik hou van interviews en ik hou van radio maken.
Ja, dan ben je er wel inderdaad, ja. En je kent de volgende twee ook, begrijp ik.
Ja, die ken ik.
Ja, dus die ga je eens even tot enkels afzagen zometeen.
Nee, dat ga ik zeker niet doen.
Oké, ga ik dat wel doen. Tot zo. Friday Move, vrijdag 9, klopt dat? 9 is het, hè, geloof ik, vandaag. 9 oktober.
9 oktober, ja.
Ja, dan is morgen 10.
Morgen 10.
Ja. Dan is het zondag alweer 11. Ja, dat is snel allemaal, die tijd. Ongelooflijk.
Ja, nog iets zeggen over het weer anders?
Nee. Nou, maakt niet uit. Ik wil niet zo bijzonder zeggen. Maakt allemaal niet. Jij kent ze goed uit elkaar. Jentel en de Boer. De een heet van voren Jentel. De ander heet van achter de Boer.
Ja, correct.
En die is dan weer Christine van voren. En als het goed is, ben jij Jentel, de blonde.
Ja.
En dan ben jij Christine.
Ja, zo. Klopt. Ja.
En jullie kennen elkaar. Hoe eigenlijk precies, Caroline?
We hebben allemaal op dezelfde school gezeten.
Ja, kleinkunstacademie, toch?
Ja, precies. Ja. In de toneelschool, niet in dezelfde periode. Maar daar kennen we elkaar wel van. Ja. En dat is een kleine wereld.
Ja, is dat meteen vrienden
theater,
van elkaar?
Ja, ik deed nog theater toen jullie daarmee begonnen.
Ja, we hebben elkaar net aangetikt op school, denk ik. Precies. Jij zat in de vierde toen wij in de eerste zaten. Ja. Ja.
Was er toen een begrip in die tijd al, jongens, of niet?
Of Caroline toen al een begrip was?
Dat neem ik aan van
zeker,
dat,
absoluut. Ja, ja.
Wat voor verhalen ging er
over rond, niemand anders.
Wat werd er gezegd in die tijd over Caroline? Ik ben ook wel benieuwd.
Caroline, talent voor de radio.
Muziekcafé, dat gaat op de duur.
Muziekcafé, ooit.
Ja.
Wat een ambitie.
Ja. Werkte dat zo op zo'n school eigenlijk, dat er mensen waren die legendarisch waren, of is dat niet zo?
Jawel, ja.
Zeker wel.
Ja, Wende was echt zo.
Acta en de Munnik.
Acta en de Munnik. Clean en Bianca.
Carice van
de mensen
Houten,
ja. Die nog steeds heel erg bekend zijn.
Ja.
De schoolleiding had ook dan de neiging om dan je een beetje lekker te maken met... ja, maar toen Wende op school zat, was zij ook net als jij.
Ja,
en dan,
precies.
En dan, heel slecht. Die bleef ook zitten, zo'n soort ding. Was, was dat niet over Carice of zo?
Ja.
Als mensen dan bleven zitten, ja, maar Carice is ook ooit blijven zitten.
En look at her now.
Ja, precies.
Maar worden jullie nu ook inmiddels aangehaald, nu jullie het sterrenstatus dom hebben bereikt? Of
door onze klasgenoten?
Nou, binnen de nieuwe generatie wordt die Jentel in de Boer. Kijk nou toch eens zeggen. Dat is
ik denk het wel. En daar ben ik altijd best wel trots op. Want toen ik op school zat, toen dacht ik niet dat ik ooit dit zou bereiken. Of dat hoopte ik wel. Maar het is wel tof. Wij zaten bij Elise Schaap in de klas.
Ja, je had altijd zo de klas van. En ik dacht nooit dat ik de klas van zou worden. Maar nu zijn wij inderdaad vaak de klas van Elise Schaap en Jentel in de Boer. Daar ben ik wel trots op.
En leven jullie dan ook mee, zoals gisteravond met Elise Schaap?
Enorm! Ja, ik was zo trots op haar. Maar ja, ze is ook echt fantastisch. Ja, nee, ik vond het echt heel tof.
Ja, moet je dat zeggen of is dat echt zo?
Nee, ik vind haar echt fantastisch.
Nee, zij is echt een heel groot talent.
Ja, dat is... Caroline is ze fantastisch.
Dat is niet normaal.
Niet normaal,
insane.
Dat hoor ik ook.
Crazy.
Ja.
En heel aardig ook. Ja.
Ook nog.
Ja. Heel sympathiek.
Knap,
leuk, grappig, slim. Fucking irritant.
Groot hart voor de natuur.
Niet te doen. En dieren. Ze is ambassadeur van heel veel organisaties. inderdaad is.
Maar ze zat er wel ergens een slechte eigenschap over.
Nee, nou, ik heb hem niet kunnen ontdekken.
Nee, ik ook niet.
Zo erg?
Nee, ik kan me voorstellen trouwens dat er ook studenten zijn van de Kleinkunstacademie of mensen die daar naartoe willen, die bijvoorbeeld auditeren met nummers van jullie. Heb je dat wel eens gehoord?
Ja, dat hebben we wel eens gehoord. Ja. Dat is het leukste.
Dat is toch echt het, volgens mij het hoogst haalbare bijna?
Ja. Ik denk het wel, ja. Als je op school zit, is dat wat je wilt. Ja. Eigenlijk, uiteindelijk.
Nou, klaar.
En dat is gelukt, dus wij kunnen naar huis.
Ja. Ja, en dan gebeurt dat ook met jouw nummers of uit jouw programma's? Of?
Hey, hoe gaat het met jullie carrière?
Daarover gesproken. We kregen van het management door dat het niet te veel over de kinderen mocht gaan. Wat is daar de reden van?
De kinderen?
Ja, welke kinderen? Management gaf door de kinderen. Niet te veel over de kinderen.
Welke kinderen?
Ja. Ja, dat schijnt nu een topic te zijn op dit moment, hè? Toch?
Nee, we hebben het er veel over gehad de laatste tijd. Ja.
Ja. Nou ja, het
is ook logisch dat mensen het erover willen hebben. Het is
laten
een
we het er toch
verhaal.
Even over hebben.
Ja, joh. Onze baby's
zijn niet hoor. Ja, het is PNR, hè. Dat zullen ze nog niet gehoord hebben. Maar is dat echt dat van die minuten zwaar? Hè? Dat 1:12 bij jou.
Ja.
Dus een dag later, dus de tweede kerstdag jouw kind.
Ja, 1:12 en 2,5 uur daarvoor.
Kijk je eens soepel dat onderwerp in glijden.
Dat vind ik alweer raar als je het over kinderen hebt die geboren worden. Maar het is toch inderdaad wel heel uniek wat er gebeurd is. Jullie vrienden gebruiken dezelfde deodorant. Zwitserland ook nog.
Klopt.
Ja. Zijn ze inwisselbaar eigenlijk, die twee mannen, of niet? Zou jij met hem en omgekeerd kunnen? Of?
Nee, ik denk wel dat ze bij ons passen, ja. Denk het wel.
Het is niet dat de een op de andere zou kunnen vallen.
Nee. Ik zou het wel op Jannie kunnen,
ja?
Hoor.
Ja. Nou, ik ook op je.
Ja, lukt dat? Ja? Maar dit komt voor het eerst ter sprake, begrijp ik nu. Nieuw heb ik de indruk. Jullie doen dat
Dit is een nieuwe kop, hè? Dat weet je. Je weet dat er morgen. En het is morgen zaterdag. Dus iedereen gaat alles lezen. Dit wordt
jullie wekken de indruk alsof ik een hele gekke vraag
kunnen
stel,
het op elkaars mannen.
Ja, maar ze doen alsof ik een hele gekke vraag stel.
Het is een beetje een gekke vraag, toch?
Nee, ik lees dat interview. Ik lees bijna alles lijkt hetzelfde. De kinderen bijna hetzelfde dag. Zwitserland, de jongens zijn hetzelfde.
De kinderen op dezelfde dag worden, betekent toch niet dat je op elkaars mannen hoeft te vallen? Is toch en dat ze dezelfde deel gebruiken, heeft volgens mij ook helemaal niks mee te maken.
Ja, dat is toch heel opmerkelijk.
Nou, zij lijken toch ook niet heel erg op elkaar.
Ik ken ook geen mannen die Zwitserland gebruiken. Heel gezegd. Dan blijkt dat twee mannen zijn de Zwitser al gebruikt. Helemaal ongelooflijk. Moet het eerst over kampvuren hebben, toch? Of niet? Kampvuren.
Ja,
toch?
Als je
de kampvuursessies. Dat de is kampvuursessies. Onze voorstelling waarmee we nu in de theater staan.
Ja, is lang genoeg over de kinderen gegaan. Ik zie het management nu al om de hoek komen. Ik denk, ja, dat moeten we niet hebben. Even de kampvuursessies. Voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. Wat houdt dat precies in?
Ja, we hebben op dit moment een theaterconcert.
Gleek er nou makkelijk in of niet? Of was het weer niet heel soepel?
Nee, dit ging heel goed.
Dit is beter, hè? Ja.
Nee, we hebben een concert met twee muzikanten en een groot kampvuur. Gaan we langs de grote theaterzalen van Nederland, waar dat nu nog mag. En vooralsnog hebben we nog niks hoeven annuleren. En gaan we nog naar Enschede en Rotterdam en Groningen en Den Bosch.
Maastricht.
Nou,
dat was het.
Maastricht, en dat was het dan ook.
Ja. Even op mijn lijstje kijken.
Ja.
Maar wat gebeurt daar precies, Jentel, dan? Want ik heb het wel gelezen, maar ik mag het niet vertellen wat er precies gebeurt dan.
Nou, we hebben tijdens onze zwangerschap heel veel nieuwe nummers geschreven. Ja. Dus die gaan we sowieso
echt goede nummers ook, heb ik begrepen ook. Jullie waren tevreden.
Ik was wel tevreden. Ja. Ik ben wel tevreden.
Hormonen deden het goed.
Zeker.
Ja. Hormonen deden het goed. En ook wel afgewisseld met wat oudere nummers. En het is gewoon een hele mooie avond, vind ik zelf. Met een lach en een traan.
Hmm. Ja. Klinkt wel mooi. Nog een klein stukje horen van het nieuwe nummer trouwens. Is dat leuk? Vind je dat ook?
Dat is goed.
Ja, oké, okay, deze zomer.
Met de gordel om, butten op de oprij. Zolang de zon maar op mijn huid brandt. Zolang de zon maar op mijn huid brandt. Zolang de zon maar op mijn huid brandt. Zolang de zon maar op mijn huid brandt.
Daarmee kom ik toch een beetje op het vakgebied van mijn co-host van vandaag. Van het Muziekcafé natuurlijk. Die daar natuurlijk een uitstekende beoordeling over kan geven.
Ja, nou, ik zou ze heel graag hebben hoor, Muziekcafé. Heb ik al gezegd trouwens.
We komen.
Ja,
is dat geregeld?
Ja, geregeld.
Och, waar dit soort dingen al niet goed voor kunnen zijn. Maar lekker nummer ook dat jij bent het muzikale talent hier aan tafel. Dus.
Nou, er zitten er rechts ook nog twee. Ik ben het muzikale kennertalent nu. Uit jouw mond teken ik dat op en dat accepteer ik ook meteen. Ja, nou, dus, ik vind het een heel leuk nummer. Ik heb het geprimeerd een paar weken geleden op Radio 2. Dus ik ken het al, ja.
Oké. Okay. Maar daarna komt er weer iets nieuws, hè? Ik zou zeggen huisvaart, maar na die haardvuren. Komt toch nog iets nieuws, een nieuw programma, toch?
Ja, de kampvuursessies. Ja, Ja, we zijn, ja, maar ja, het hangt er natuurlijk helemaal
vanaf. Je zit helemaal in de brandhaarden van de corona.
Nou ja, dat komt er bijna niet aan.
Maar je hebt de brandhaardsessies.
Wat zei je?
Er komt daarna nog iets nieuws volgens mij. Naar
ja,
die
ja, we hopen van wel, ja. Een theatertour.
Ja, vanaf januari gaan we gewoon weer regulier op tournee.
Maar dan... je moet toch steeds weer korte stukjes vooruit kijken wat je dan weer gaat doen of zo. Dus we blijven gewoon heel flexibel en we kijken wat er dan aan de hand is en wat we kunnen doen. Gewoon, ja, we willen spelen, dus we gaan er gewoon voor.
Wat ik wel nog belangrijk vind om te benadrukken is dat ik het...
Over die kinderen weer, of niet?
Niet over de kinderen, nee, over de theaters. Dat ik het zo opvallend vind dat het zo goed geregeld is in de theaters. Er wordt echt heel goed, echt heel goed anderhalve meter afstand gehouden.
Ook zeggen. Ja.
Ja, dat zal wel, maar het is echt waar. En ik denk dat veel mensen dat misschien niet weten of misschien bang zijn om naar het theater te gaan. Dat hoor ik soms.
Iedereen voelt zich heel veilig.
Ja, wij krijgen juist ons publiek terug dat het heel veilig voelt. En de theater is er natuurlijk ook heel veel aangelegen dat er geen outbreak daar komt. En dat merk je heel erg. Dat het echt, ik vind dat echt indrukwekkend. En
het grappige is, dat hoor je ook als andere programma's. Bij de kerken hoor je dat. En in dit voetbalstadion hoor je dat. Ja. Toch blijkt het allemaal niet te mogen. Het wordt allemaal heel streng aangepakt nog. Maar is het dan onwetendheid dat het zo goed geregeld is in die theaters? Voor veel organisaties en voor de overheid, denk je?
Ik denk dat het dingen zijn die je kunt reguleren. En ik denk dat iedereen op dit moment zo bang is voor outbreaks, dat alles wat je kan reguleren, dat je dat misschien ook maar aangrijpt.
Ja.
Maar dat wil niet per definitie zeggen dat die plek ook echt een risicovolle plek is. Maar ja, als je een theater kan sluiten of als je de horeca kan vroeger dicht kan doen, dan is dat misschien iets waarvan je denkt, ja, daar hebben we grip op.
Oké, Caroline, wie is nou beter? Gentle of de Boer? Deze twee.
Ja, nou, ik heb ze eigenlijk nooit los van elkaar gezien, dus dat zou ik niet kunnen zeggen.
Oh, wat is je indruk?
Nee, dat is echt waar. Ik heb jou wel eens in een film of zo gezien, maar dat is dan weer een heel ander line of work. Nee, ik vind ze allebei even goed, denk ik. Zou het ook op Dank allebei kunnen, trouwens.
Oh, jij bent biseksueel, schiet me dat binnen, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja, toch? Ja. Nee, ja, dat ik heb dat een beetje zitten lezen.
Oh, oké. Nou, ja? Leuk dat ik hier nog 2 uur zit. Echt zin in.
Nou, er zijn mensen weggelopen eerder, hoor. Dus ja,
nou, verwacht het maar.
Het zou niet de eerste keer zijn wat dat betreft. Maar goed, jullie gaan dus eerst nog even die kampvuur afmaken en daarna het theater in met nieuwe sessies.
Zeker,
ja, klopt.
Nou, veel succes.
Dankjewel.
Oké, tot ziens.
Tot ziens.
Oh.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Bijna Kennedyaans, zou je kunnen zeggen.
Dus we zijn klaar om te verhuizen.
Ja, dat kost heel erg veel tijd.
Wilfred Genee.
Suzanne Visser en Erik Kortons toeren samen langs de theaters met een nieuwe toneelvoorstelling. De grootste helft. En ze is hier in de Friday Move. Dan is weer bij Hilton Hotel. Het is vandaag, als het goed is, 9 oktober. Daar gaan we nog steeds vanuit. En morgen dan 10 en dan zondag 11. En zo gaan we nog een tijdje door. Naast me nog steeds Caroline Borges. En zijn jullie vrienden van elkaar of gaat dat te ver?
Dat gaat te ver.
Gaat echt te ver.
Ik
zou heel graag willen. Maar...
Ja, ik ook. Maar het is er nooit van gekomen. Nee, Suzanne en ik zien elkaar wel eens op een bij een toneelstuk. Of er zijn
bij Jinek.
We hebben een soort overlappende vrienden wel. Dus dan zien we elkaar soms drinken een biertje.
Zo. Je hebt nooit samen in Ladies Night of zo gezeten?
Nee. Nee, hebben we niet gedaan. Nee.
Dat gaat ook niet meer gebeuren, denk ik.
Nee, want het programma is gestopt. Ja. Dus nee, dat gaat niet
meer
gebeuren.
Waarom werkte dat niet eigenlijk? Kun je dat uitleggen?
Nou, daar kan ik best een analyse op loslaten. Maar ik denk dat het concept nog steeds heel erg goed zou kunnen werken. Ik denk alleen dat er iets te veel ingrediënten in zaten om dat voor elkaar te krijgen. En dat het ook misschien niet uitgesproken genoeg was. Wat denk jij?
Ja, het werd vergeleken met het tv-programma dat ik dan maak met Johan en René. Dat een soort vrouwelijke equivalent daarvoor moet zijn.
Ja, dat vind ik niet echt, maar ik begrijp wel...
Nee, maar dat had Linda toen bij De Wereld Draait doorgeroepen enzovoort.
Ja.
Nou is dat wat wij doen natuurlijk gewoon kantinehumor.
Ja.
En dat is vrouwen in de kantine is altijd anders natuurlijk op die manier. Wat je zegt, er zaten misschien te veel ingrediënten tegen. En het had wel iets meer tijd mogen hebben. En misschien ook een ander podium. Ook.
Ja, maar vooral die ingrediënten. Ik denk, ik had heel erg de view eigenlijk als basis voor wat het programma zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar daar werd het toch iets te licht voor, denk ik.
Ja, het was wel heel licht.
Ja.
Heb je het wel eens gezien, Suzanne, of niet?
Zeker, want ze hadden allemaal vriendinnetjes van mij. En Jitske en Linda.
Wat vond jij ervan?
Ik vond het heel leuk. Ja, ik keek er met veel plezier naar.
Ja.
Maar wat ontbrak eraan dat er niet zoveel andere vrouwen... of mensen überhaupt...
Het was ook een moeilijke zender. Ik denk dat je echt veel door moest klikken voordat je er was.
Ik weet het niet. Ik heb daar nooit een analyse op losgelaten. Maar ik heb me daar heel erg mee vermaakt.
Oké. Het toneelstuk, De Grootste Helft. Ik heb er een beetje in zitten lezen. Het zijn echt wel dingen als je die leest. Als je zelf, ik ben dit weekend namelijk 12,5 jaar getrouwd. Als je dat dan allemaal zit te lezen, dat je denkt, ja. Ben je jezelf nog wel? Ben je de ander geworden? Hoe sta je in een relatie? Het is wel, wel confronterend, denk ik, dat hele stuk.
Ja, denk ik ook wel, ja. Maar ook wel misschien wel leerzaam. Maar ook entertaining, hoor. Het is ook gewoon een avondje uit naar een voorstelling. En,
maar hoe zwaar is het?
Het is wel zwaar natuurlijk. Want het gaat over een stel die elkaar zijn kwijtgeraakt in de loop der jaren. En op het punt staan om te gaan scheiden. En daar dat proberen zo goed mogelijk te doen op hun manier. En daar niet echt heel erg in slagen. Daar komt het op neer.
Ja, en dan gaan ze hun tienerzoon vertellen dat ze uit elkaar gaan.
Dat is het plan, inderdaad. Ja.
Dat gebeurt niet, begrijp ik?
Nou ja, we spelen het met z'n tweeën, dus die tienerzoon die komt nooit op. Niet.
Die hoor je alleen met gitaarmuziek, volgens mij, aan
klopt,
het einde.
Ja. Dus dat zou de volgende dag moeten gebeuren. Dus daar hebben ze het over. Daar komt het op neer.
Het gaat volgens mij heel erg over hoe je ruzie maakt, waarin je op wat voor manier dat constructief werkt en totaal niet. En ook over schuld, als ik het heb begrepen.
Nou ja, eigenlijk is het eigenlijk is de conclusie van het stuk dat er geen schuld is. Dat het zijn twee mensen die ooit heel erg verliefd op elkaar zijn geworden. Met elkaar dus echt een relatie aan aangegaan, een kind hebben gekregen. En eigenlijk al die elementen waar ze ooit verliefd op werden, dat werd vervolgens ook hetgene wat ze uit elkaar dreef. Twee totaal verschillende mensen die eigenlijk elkaar willen veranderen. En dat is dat werkt niet.
Maar je moet ook in elkaar kunnen verplaatsen. Ik begrijp dat jullie ook een muntje opgooien, zo nu en dan?
Nee, dat was het plan. Maar het is wel, de voorstelling is echt veranderd door de corona. Want normaal zou het een avondvullende voorstelling zijn. Het is nu een voorstelling van een uur die we twee keer op een avond spelen. Om genoeg mensen te kunnen ontvangen in de zaal. En dus dat concept hebben we losgelaten.
Ik vond het juist zo leuk, dat concept.
Ja, dat was ook heel leuk. Want het stuk is ook zo geschreven dat de personages heten Jip en Dominique. En dat zijn namen die kunnen zowel voor een man als een vrouw. Dus wij hadden ook van tevoren nog niet bepaald wie wat zou spelen. En het idee was dat er een muntje opgegooid kon worden. En dat het op een gegeven moment kon switchen. Dus dat je eigenlijk kon zien van maakt eigenlijk niet uit. Weet
welke,
je wel?
Dus welke positie
gaat
je zit.
Veel meer over wat voor soort karakter je hebt dan of je een man of een vrouw bent. Maar dat hebben we losgelaten, want dat werkte niet in een kortere versie. Dus,
zonde, zeg even. Vond het zo'n leuk gegeven.
Want was het dat dan was ook zo dat het einde dus... Ik had begrepen dat je op het einde een muntje opgooide en dat dan het einde kon veranderen. Dus of je het vanuit zijn perspectief of vanuit haar perspectief, wat dat dan ook was, kon laten eindigen. Of had
ja,
ik dat
nou ja, dat eigenlijk waren we nog daarin aan het zoeken waar we dat dan zouden doen. Maar toen we serieus met het stuk begonnen, we hadden natuurlijk al veel langer, hadden we ja gezegd op dit project. En het begon natuurlijk allemaal in maart. Dat de hele situatie veranderd was. Dus toen begonnen we met lezingen via Zoom, zoals je dat dan deed. En op een gegeven moment in de tuin van de regisseur op anderhalve meter afstand. Maar en toen hebben we het, ja, toen is dat hele concept dus veranderd. Ja. Omdat we wisten, oké, als we dit gaan doen, dan moeten we zeker op een avond spelen.
Jammer, ik vond het een beetje, het deed me denken aan The Affair. Heb jij die serie gezien?
Nee.
Is een serie waarin de scènes de hele tijd vanuit de vier hoofdpersonages bekeken worden. Dus je kijkt eerst een scène. Dus wij zitten hier aan deze tafel met z'n drieën. En dan eerst zie je het vanuit jouw perspectief. En dan vanuit mijn perspectief. Maar dan zijn dingen heel anders. Omdat ik dingen
dat
heel anders interpreteer.
Dat vond ik zo leuk.
Ja, maar dat, maar dat blijft wel. Want het is alleen dan binnen het personage. Dus het is niet dat we... want anders zouden we wisselen in wie Jip en wie Dominique was. En dat blijft wel. Want wij stappen ook daar af en toe uit. En dan krijg je meer inzicht in waarom bijvoorbeeld Dominique reageert zoals ze reageert. En dus dat blijft wel. Dus je krijgt al die perspectieven te zien. En eigenlijk, dat vind ik ook mooi aan het stuk. Dat je leeft met ze allebei mee en je hebt het met allebei te doen. En het is een beetje hoe je eigen karakter in elkaar zit, met wie je het meest eens bent. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk gesproken met mensen die het gezien hebben. En ja, dat verschilt heel erg. Dat ze zeggen van, ja, ik snap Dominique heel goed. Of de ander zegt, ik snap Jip heel goed. En dat heeft heel erg te maken met hoe je zelf in elkaar zit. En hoe je zelf met conflicten omgaat. En hoe je zelf een relatie ziet. Dus dat blijft wel. Je krijgt,
maar dat is
wel
ook het moeilijkste binnen een relatie, toch? Om je echt helemaal te kunnen verplaatsen in die ander. Om hem te kunnen begrijpen.
Ja, om jezelf te begrijpen vind ik al een hele opgave.
Ja,
nee. Zonder nog gezien wat anders te begrijpen. Mijn god.
Ja, en ook dat je eigenlijk heel vaak aannames hebt over de ander. Dus dat je denkt, nou, ik zeg dit maar niet. Want dan snapt hij dat niet of zo. Terwijl, als je het wel zegt, blijkt de reactie heel anders te zijn dan jij van tevoren had ingevuld. Of dat mensen op een gegeven moment denken van, ik ken mijn partner zo goed, we hoeven het over dat soort dingen niet meer te hebben. Maar iedereen verandert natuurlijk. Zeker als je zo lang bij elkaar bent.
Ja.
Dus,
maar met wat voor gevoel gaan mensen weg dan? Je hebt dus mensen gesproken die het stuk gezien hebben. Met wat voor gevoel gingen die de zaal uit dan?
Wat wel jammer is nu in deze situatie is dat we niet de foyer in kunnen. Dus, nee. je kan alleen maar met de mensen die je kent spreken.
Maar als je relatie onder druk staat, is het verstandig om te gaan? Is niet een. Nee, ik refereer nergens aan. Ik probeer me gewoon af te vragen hoe dat werkt.
Ik denk dat het voor iedereen wel interessant is. Ik sowieso vind ik relaties en liefdesrelaties een beetje het interessantste onderwerp wat er bestaat.
Ja.
Dat is altijd leuk. Het is altijd leuk om te horen hoe andere mensen daarin staan. Dus ik denk zeker dat je moet komen kijken. Sowieso.
Maar nogmaals, slechte relaties, lopen die een risico dat ze na afloop tegen elkaar zeggen, dit was het? Of is het luchtig genoeg ook weer dat je er een draai aan kan geven?
Zeker luchtig genoeg. Er zitten ook heel veel grappen. Ja, er kan gelachen worden. We worden ook wel een beetje gehaald. Maar zeker ook. Maar ik denk als je als stel naar deze voorstelling gaat, heb je in ieder geval heel veel ingangen tot gesprek.
Mm-hmm.
En dat lijkt me alleen maar goed.
Ja, zo zou je het kunnen uitdrukken. Ja.
Kom maar kijken.
Het kan ook zijn dat je daarna denkt, ik ben er klaar mee. Maar goed, dat is ook goed, toch?
Soms is dat ook goed.
Ja. Soms is dat goed, ja.
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 12,5 jaar.
Zondag.
Classic, heb je een feestje. Een mini-feestje natuurlijk. Ja, met z'n tweeën.
En zo kwam ik op die 9, die 10 en die 11. Weet je wel, nu snap je
heel goed dat je de datum goed zo goed snap je
het.
Heel goed.
Ja. Nee, dat wordt heel leuk.
Wauw, deze lach zegt alles.
Ja, nee, maar dat wordt echt leuk. Dus ik heb heel iets leuks met mijn dochter geregeld. Dus het komt helemaal goed.
Oh, wat fijn.
Ja, dat is bijzonder. Waar kunnen de mensen naartoe om te kijken? Welke site moeten ze even in de gaten houden?
Heads and Tails. Of het link in de bio van mijn Instagram. Of op de site van Heads and Tails. Daar staat de speellijst.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Echt heel benieuwd.
Ja, leuk.
We zullen binnenkort even langskomen.
Doe maar.
Ja, dankjewel Suzanne.
Oké.
Goedjes.
Doei.
3. Vrijdag 9 oktober in het jaar 2020. Ja, die zitten nu wel in natuurlijk, hè, dat die 9 oktober. En nog steeds Carolien Borgers naast mij. En inmiddels ook aangeschoven Cornel Maas. Een van je beste vrienden, hoor ik net. Dus wat vindt jullie nou zo sterk?
Onze C als voorletter van onze voornaam.
Dat is hem ook.
Ja, dat is hem.
Oké, eerste keer begrijp ik. Oké.
Nee, zeker niet.
Nee.
Ik heb Cornel twee uur lang geïnterviewd.
En?
Dat was heel erg leuk.
Wat is het meest bijgebleven van het interview?
Dat hij heel veel kennis heeft over songfestivalmuziek. En ook een hele eigen visie daarop.
Wat is die visie dan?
We hadden het toen over het komende jaar. En over wat je belangrijk vond wat Nederland uit moest dragen als songfestivalland. En daar was je heel uitgesproken over. Daar gaan we het zo direct over hebben.
Ja, is dat zo?
Oh, nu? Misschien niet, weet ik veel. We gaan het over volle zalen hebben, toch?
Nee, maar alles kan in dit programma.
Oh,
dus
leuk.
Wat wil je dan nog over zeggen dan?
Dat het een heel leuk interview was. Het was heel gezellig.
Ja, een van je betere interviews ook?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik heel erg goed was.
Maar wat was je beste interview, denk je, de afgelopen jaar?
Poef. Wat was mijn beste interview? Ik denk misschien met
Cornel Maas.
Cornel Maas.
We zijn rond.
Ja, precies. Nee, ik weet niet wat mijn beste interview was.
Wie heeft indruk op je gemaakt de afgelopen jaar? Toen dat nog kon.
Ja, er hebben zoveel mensen indruk op me gemaakt. Cornel Maas bijvoorbeeld. En ja, nee, ik weet het niet zo goed meer.
Nee.
Ik zou het even terug moeten luisteren. Luister jij jezelf terug?
Vroeger deed ik dat heel veel. De laatste jaar heb ik daar eigenlijk niet zoveel tijd meer voor. Omdat ik vrij veel verschillende dingen doe. Zo nu en dan luister ik nog wel eens dingen terug. Mijn interview bij Op 1 laatst heb ik even terug zitten kijken.
Ja. En is dat dan met zweet op je rug?
Nee. Ik zag een bepaalde irritatie bij mezelf. En die kon ik heel goed plaatsen. Dus,
En jij, Konat, kijk jij zelf terug?
Nou, ik moet wel, want als ik opnames maak voor volle zalen, krijg ik op een gegeven moment voormontages te zien, omdat ik mensen een half jaar volg. Dus dan zie je jezelf constant terug. En dan denk je, oké, nou, dat ziet er niet goed uit, want daar let je dan ook op. Oké, ik mis nog die ene vraag, die zou eigenlijk wel in de montage moeten. Uh-huh. Maar all over, ik krijg gelukkig pas de voormontages te zien als de eindredacteur denkt, we zijn een heel eind op streek, anders krijgt hij dat hele kanon van mij eroverheen.
Ja.
En daar zit hij ook niet op te wachten.
Want jij bent dan heel zelfkritisch.
Ja, en ook wel of naar mijn inschatting het verhaal dat we willen vertellen goed verteld wordt. Ja. Je bent echt wel met een team op pad. Een klein team, er zijn maar 2 redacteuren van dat programma. En je volgt naar zo'n theatericoon gedurende een half jaar ongeveer op allerlei verschillende plekken. En je voert vrij indringende gesprekken. En er moet een verhaal van 35 minuten over uit worden gedestilleerd. Waarin je dan ook nog allerlei scènes hebt waarin ik vooral niet zit, omdat je het ook een beetje documentair wil maken.
Ja.
Dus dat je niet alleen maar gesprek hoort en ziet.
Je bent echt ook een soort redacteur en regisseur, terwijl je ook de presentator bent.
Ja, ik was in het verleden eindredacteur van programma's, redacteur van programma's, 3 jaar lang televisiecriticus. En nu presenteer ik, dus ik ken het eigenlijk van alle kanten. Maar daardoor ben je soms ook heel erg overbewust van jezelf. Dus het is maar goed dat ik bijvoorbeeld niet in het hok zit als de montages tot stand komen. Want ik denk dat ze dan flink veel last van mij zouden hebben.
Maar hoe vind je jezelf dan als je terug zit te kijken?
Nou, het grappige is heel vaak, los van wat ik dan vind van hoe ik eruit zie of zo, maar dat ik denk, ja, maar nu moet je, oh ja, gelukkig, ik stel die vraag.
Oh ja.
Dat heb ik dan wel vaak. Dus kennelijk is het zo dan dat ik in eerste instantie, want zo bereid ik die gesprekken ook wel echt voor, ook al is het gemonteerd en ook al is het opgenomen, dus niet live, zoals wij hier nu zitten, ik wil dat die gesprekken ter plaatse worden gevoerd alsof ze live worden uitgezonden. Dus geen briefjes erbij, niet even moeten kijken van hoe zit het ook alweer, omdat ik daarmee verspil je volgens mij het gevoel, het vertrouwen van degene die je tegenover je hebt. Maar kennelijk doe ik dat zo op basis van intuïtie, dat als ik het in de montage zie, op hetzelfde moment eigenlijk weer dezelfde vraag wil stellen die ik toch al gesteld had. Dus dan denk ik, oké, nou, dan werkt mijn intuïtie in dat opzicht in elk geval voldoende.
Vind je altijd bij iemand, sorry, ik neem het even helemaal
over. Nee, maar
over.
Je bent co-host, dat is heel goed.
Ja, vind jij ook, heb je ook wel eens een gast waar je moeite voor moet doen om het interessant te vinden?
Ja, maar dat valt bij dit programma bij Volle Zalen wel mee. Omdat er echt wel uitgebreide. Kijk, als je een documentair kan je het noemen van 35 minuten maakt met iemand, dan moet je echt wel zeker weten dat er een goed verhaal in zit. En soms heb je mensen die, en dat blijkt dan wel uit voorwerk, zal ik maar zeggen, die dan wel heel leuk zijn, maar waar net te weinig rafel of te weinig geschiedenis is. Of wat dan ook, om iets te kunnen waarborgen dat de aandacht 35 minuten lang vasthoudt.
Ja, en dat het niet een soort PR-plaatje wordt van 35 minuten.
Nee, en dat je heel dicht bij mensen kan komen. En de mensen die meedoen moeten ook wel echt denken, zeker nu in coronatijd, want al hun aanleidingen zijn eigenlijk weggevallen. Want al die voorstellingen die ze zouden gaan doen zijn of gecanceld of een andere vorm doorgegaan of komen pas later. Ze moeten het wel echt willen. Als ze het, ik heb wel eens Bob Daniel Lohuis gevraagd, die het echt niet wil, omdat hij ook niet wil dat de mythe van wat hij op een podium doet ontrafeld raakt. Dus dat je juist niet backstage ook bent of laten we zeggen gesprekken voert over wat de drijfveren zijn van iemand die op een podium staat, omdat hij vindt het verhaal op het podium moet het verhaal op het podium zijn zonder een verdere toevoeging.
Dat herken jij, begrijp ik.
Nou, dat kan ik me in Nederland heel goed voorstellen, omdat je omdat het al zo klein is en mensen al zo dicht bij je kunnen komen met gesprekken in de foyer als je na afloop even nog een biertje drinkt. Ik me voor kan stellen dat het veel moeilijker is in Nederland om dat mysterie te houden wat je voor kunst soms wel nodig hebt om het spannend te blijven vinden of om niet helemaal achter iemand te kunnen komen wat hem of haar precies drijft. Wat ook wel interessant is dus, omdat je daar dan jezelf er beter op kan projecteren.
Ook omdat er teleurstelling zou kunnen komen daardoor?
Dat zou ook kunnen, ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Uiteindelijk denkt iedereen toch, ja, ik ben ook maar één mens.
Ja.
En de kunst lijkt me interessanter dan de persoon die erachter zit.
Is vaak zo, toch? Of niet? Heb je dat niet vaak? Dat je denkt, nou, dat valt nog een beetje tegen allemaal dit.
Zelden eigenlijk. Nee, ik vind dat mensen die dingen maken. Ik bedoel, ik heb genoeg mensen geïnterviewd, ook wel buiten de kunst in het verleden, maar nee, ik vind mensen die dingen componeren, schrijven, die op het podium staan. Acteurs is wel een speciale groep, eigenlijk moet ik zeggen. Maar mensen die echt hun eigen dingen maken of verzinnen, hebben bijna nooit een oninteressant verhaal. Omdat ze echt iets willen vertellen. En dat komt ergens uit voort. En of die drijfveren en die persoonlijke gronden even interessant zijn als het verhaal dat ze uiteindelijk vertellen, is een tweede. Maar ik vind het, ik volg voor deze komende reeks, ik geef maar een voorbeeld, Olga Zuiderhoek, die voor het eerst in haar leven een solovoorstelling zou gaan spelen. Die vooral over de oorlog gaat. Toen kwam corona, dus zij kon niet meer repeteren. Vervolgens kreeg ze zelf corona, waardoor ze heel erg ziek was. Toen dacht ze, ja, wat ga ik eigenlijk nog vertellen over die periode? We hebben wel wat anders aan ons hoofd. Wie zit nog op die voorstelling te wachten? En toen bedacht ze, maar wacht, nee, ik heb die oorlog net niet meegemaakt. Alle mensen die jonger zijn dan ik ook niet. En je kunt het niet met elkaar vergelijken. Maar de impact van de een en ander is misschien wel met elkaar vergelijkbaar. In ieder geval zei ze, het is ook een ramp in die zin. Of in ieder geval iets wat het hele leven zoals ze dat kennen tot op zekere hoogte stillegt. Dat verhaal past eigenlijk juist wel. En toen is ze er verder mee gegaan. Vervolgens heeft ze weer last gekregen van de nasleep van corona. Waardoor ze nu niet goed zingen kan en zo. Maar in ieder geval, ik heb haar in al die verschillende fasen gevolgd. En dan zie je iemand die eigenlijk heel erg overtuigd is van het verhaal dat ze wil vertellen. Over haar geschiedenis vertelt. Over de impact van die ziekte vertelt. Ook op die voorstelling. En oké, wat ik dan ook wel heel mooi vind. Zij is lang met Willem Breuken geweest, de grote jazzmuzikus. Dus ik ben ook met haar teruggegaan. Letterlijk naar het graf van hem, hier in Amsterdam trouwens. Waar ik haar spreek over, nou ja, als je zo'n lang leven met iemand geleid hebt, of je er dan nog wel behoefte aan hebt om de draad weer op te pakken met een andere man. En dan zegt ze, nou eigenlijk liever niet, want bij een hele levenslange relatie hoort ook juist dat je iemand in zijn rimpelige tietjes kan knijpen. En dat bouw je niet zo snel op meer met een fris, jong, nieuw iemand met wie je niet die enorme levensgeschiedenis deelt. Nou, ik wil maar zeggen, als je zo lang zo iemand volgt, dan levert het dat ook op. En het zegt ook iets over haar als actrice en over de verhaal die ze op een podium vertelt. Ja.
Over rimpelige tietjes gesproken. Hans Dorrestein, hoe was dat?
Ik ben blij dat je nou, niet tegen mij begon.
Ja, Hans, dat wil ik best doen, maar ik weet niet of je die behoefte voelt.
Ik was zo bang, want ik was 4 kilo in coronatijd aangekomen dat je over de mijnen begon. Maar gelukkig nee, die zijn mij nog bespaard gebleven. Nou ja, Hans Dorrestein, die heb ik ook heel lang gevolgd, inderdaad. Maar daarin zit wel een mooie twist. Hij is een afwezige vader geweest voor zijn kinderen heel lang vroeger. En nu een hele gelukkige grootvader, net voor de tweede keer grootvader geworden. Dus we zijn bijvoorbeeld wezen filmen toen hij voor het eerst zijn tweede kleinkind bezocht. Maar ik heb ook een gesprek gevoerd met zijn dochter, die nu zo blij is met die grootvader die ze nu heeft, omdat ze die vader zoals hij was in haar periode vroeger als kind gemist heeft. Dus een vrij emotionerend gesprek ook geworden uiteindelijk.
Bijzondere man, hè?
Ja, en hij is
een geweldige man.
En hij is ook wel nu, hij zegt ook wel, dat is wel mooi, want hij is natuurlijk altijd van, ja, dus de sombermans, dat schreven de recensenten ook altijd in de kranten, dat hij zegt, ik heb dat eigenlijk zelf nooit zo beschouwd. Al is het zo dat ik door drank en depressies gehinderd in het verleden vaak niet toekwam aan de dingen die ik ook had moeten doen, bijvoorbeeld in de kernzorg dagen voor mijn kinderen. Maar ja, ik had ook nog dat kunstenaarschap waar ik misschien wel beter voor wilde zorgen. Mm-hmm.
En heeft de ambitie, hoe is het dan nu met hem? Want de laatste keer hij wil nog zoveel. Hè? Hij heeft nog zoveel plannen ook. Hè?
Ja, hij heeft nu een voorstelling waarvan hij eigenlijk, ik geloof dat het is mooi geweest of zoiets dergelijks. Ja. Maar het is ook maar weer een lichte provocatie. Want hij gaat hierna ook gewoon nog lang door. Alleen, nou ja, waar het ook in het vorige gesprek met Suzanne Visser even over ging, we hebben daar ook beelden van in die uitzending. Dan zie je hem dus nu 2 keer per dag, weet je, een shift, voorstellingen spelen voor heel weinig publiek, met lege stoelen en tafels daartussen. En hij zegt ook, ja, een cabaretier zoals ik is al helemaal afhankelijk van de lach. En mijn ervaring is gewoon dat als mensen geïsoleerd van elkaar zitten en niet opgepakt, en zeker bij een voorstelling waar je ook om zou moeten lachen, dat je dat niet hardop durft bijna. Nee. Dus ik mis echt wel de respons van wat theater kan zijn.
Ja. Het verhaal met Jeroen van Merwijk moet zwaar zijn geweest, lijkt mij.
Ja, dat vond ik ook zelfs ontroerend. Want ik ben hem gaan opzoeken in Frankrijk in september, de cabaretier, liedjeschrijver, gaat dood, want hij heeft kanker. Er zijn 2 dingen heel mooi aan zijn verhaal, vind ik. Het eerste is dat hij, ik zou willen dat ik dat ook kon als mij de wacht werd aangezegd, die zich meteen verzoend heeft met het idee, en dat is geen coquetterie van hem, meteen verzoend heeft met het idee dat hij doodgaat. Dus ook een rigoureuze beslissing heeft genomen. Namelijk, ik ga niet meer het theater in. Ik stop daarmee. Ze heeft zijn hele tournee gecanceld. En hij zit nu, tot de dood volgt eigenlijk, in Frankrijk. In dat prachtige huis, in dat piepkleine dorp waar hij zit. En wat ik heel mooi vind aan zijn verhaal is dat hij helemaal teruggegaan is naar de bron. Hij is ooit cum laude afgestudeerd aan de kunstacademie, is eigenlijk schilder van huis uit, beeldend kunstenaar. En dat is hij nu aan het doen, als een bezetene. 8 uur per dag zit hij in zijn atelier te schilderen, dingen te maken, fasen te bewerken, grote doeken te maken. En dat is wat hij niet kan missen. Dat theater kan hij nog wel missen, en zelfs al die mooie liedjes die hij geschreven heeft, maar niet dat. Als hij dat niet zou hebben, zou hij geen leven meer hebben. En ik vind het hele mooie daaraan dat als je dan zo in het aangezicht van de dood kijkt, dat op dat wat je dan over is, dat kunst je leven nog vorm kan geven.
Zou je die vrede kunnen vinden, Carolien, als je dat wist?
Als ik wist dat ik dood zou gaan? Ja? Poef. Nou, ik denk dat ik mezelf wel daartoe zou kunnen zetten. Ja, ik denk wel dat dat nodig is. eigenlijk alleen voor je nabestaanden. Ik heb het bij mijn vader meegemaakt.
Korte tijd,
hè?
5 weken ging dat toch toen?
Met mijn vader, ja.
Ja, ging heel snel, toch?
Ja, in eerste instantie niet, hè. Hij werd eerst heel ziek. Toen was hij beter. Wat heb ik echt goed gelezen, lief van je. Werd hij beter verklaard en toen werd hij heel ziek. En toen, hij heeft zich daar eigenlijk tegen verzet. Dus hij heeft het niet geaccepteerd. En dat vond ik uiteindelijk het allermoeilijkste. Ja. Omdat je dan niet alleen je eigen verdriet hebt, maar ook nog moet werken met een gevecht wat iemand levert die niet accepteert dat het gaat gebeuren. Dus ik zou wel heel erg mijn best toen, denk ik, om dat zo te doen zoals wat jij net omschrijft en in het oog daarvan te denken, ik ga dit ondergaan en zien als een onderdeel van het leven dat ik leef in plaats
maar
van...
Maar was hij boos op het feit dat hij zo goed geleefd had? Niet gerookt, niet gedronken, had goed voor zichzelf gezorgd? Speelde dat mee?
Ik denk ook wel gewoon iets onacceptabel. Zo'n muziekje onder dit verhaal dat mijn vader doodgaat. Nee, heel erg vrolijk dit. Ook gewoon het willen afwenden van iets wat onvermijdelijk is. En toch denken dat je daar een bepaalde vorm van controle over kan uitoefenen. Of in ieder geval dat proberen tot het laatste moment. Ja. Terwijl ik denk dat het prettiger is voor de omgeving. En voor jezelf ook uiteindelijk om je daarin over te geven. En te denken, I go with grace.
Ja, want als je het zelf wel kunt, hè, zoals Jeroen van Merwege dat kan, dan nog heb je een zorg, die vertelt hij ook wel. Dan zijn moeder leeft nog, hier in Nederland. Ja. Zijn eigen vrouw, met wie die zo gelukkig is, ook nog.
Die is altijd bij hem, hè? Die was bij de uitzending, als hij hier bij de uitzending is, zijn vrouw is er altijd bij.
Altijd.
Ja. Altijd, dat is zo bijzonder.
Hij noemt haar een zuil van liefde, maar hij zegt dat hij nog nooit zoiets in zijn leven is tegengekomen, nog nooit zoiets ervaren heeft. Dus zijn zorg geldt haar.
Ja.
Eigenlijk, wat gaat zij doen als ik er niet meer ben? En zal ze dan blijven in het huis in Frankrijk? Verkopen die schilderijen dan wel van mij, want dan heeft ze tenminste een beetje geld, want veel verdiend heeft hij ook nooit.
Nee.
Dat is zijn zorg.
Ja.
Worden mooie uitzenders, als ik het zo hoor. Volle zaal.
Nou, gek genoeg door corona, juist door wat er, als iets niet kan doorgaan, voel je misschien wel des te meer de relevantie van wat het normaal gesproken is dan wanneer de gruisloos aan voorbij trekt. En dat zit eigenlijk in al die afleveringen dit keer.
Aanstaande dinsdag, hè? NPO 2, 8:30.
Ja, met Danny Vera is de eerste dinsdag. Ja, wel bekend.
Ja, ik heb een stukje zitten kijken inderdaad. Ja. Wereldgozer ook, hè?
Ja.
En die heeft er echt van genoten van corona, toch? Die vond het heerlijk.
Hij is de enige die in twee opzichten ervan... Eén, hij was lekker thuis.
Ja.
Twee, zijn vrouw raakte eigenlijk zwanger. Wat er al die jaren daarvoor niet gelukt was. Omdat hij de boel losliet. En drie, hij heeft hele mooie muziek geschreven in die periode. Ja. Op een album dat binnenkort verschijnt. Nou, dat kan ook.
Bijzonder mens, Danny Vera. Die zit aanstaande dinsdag.
Die is dinsdag als eerste.
Okay, ga ik zeker kijken. 8:30 NPO 2. Dankjewel, Arnold.
Nou, graag gedaan.
Succes.
Joep.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het draait weer helemaal om corona hier sinds Trumps besmetting.
En opeens dus een sprong van 1000 besmette gevallen.
En misschien moeten we wat dat betreft wel gewoon van voren aan beginnen.
Wilfred Gené.
Caroline Borges is vanmiddag mijn co-host. Ze stopt om te werken als cabaretier om zich volledig te focussen op radio en tv. Ja, mond zit vol, dus ik praat er even door. En Jesse Klaver wil alle 18-jarigen een startkapitaal van 10.000 euro geven. We praten over met Kapelaan de Buitenweg. Zei Caroline? Echt waar? Maar dat komt door Katelijne dan, denk je ook niet? Ik denk Katelijne en Caroline.
Ja, je kan het wel verklaren. Ik zeg alleen, het is Caroline.
Ja, nee, het is verschrikkelijk dat ik dat
weet. Nee, het is helemaal niet erg.
Ja, nee, ik vind het heel erg. Caroline. Nee. Nee, Caroline, hier staat het. Klopt, inderdaad. Ik wil toch heel even met je over je vader hebben, omdat hij zo cruciaal in je leven is geweest. En met name één zinnetje kwam ik in een interview tegen, die moest ik echt even opschrijven. Ik moest loskomen van de rol die ik voor hem vertolkte. En dat intrigeerde me. Ik dacht dat het eerder omgekeerd was, maar wat bedoel je met die opmerking, de rol die ik voor hem vertolkte?
Ik denk dat uiteindelijk die rollen volledig inwisselbaar zijn, hoor, de hele tijd. Dus de rol die ik voor hem vertolkte is natuurlijk ook de rol die ik vertolk voor hem. Want ik weet niet per se welke rol ik voor hem vertolkte. Dus ik denk dat ik daarmee bedoel dat de dochterrol die ik voor hem was... ik weet niet of jij kinderen hebt, sorry.
Ja.
Ik weet dat niet.
Elf, heb jij een ik vertelde net over mijn dochter.
Je hebt met je dochter dat afgesproken iets, voor het 12,5 jaar huwelijk. Ja, precies.
Moet ik dat niet zeggen, want direct zitten ze te luisteren en dan is het verrassing.
Ja, dat dacht ik ook al.
Ik hoop dat mijn dochter dus echt haar mond kan houden. Isabel, alsjeblieft, niks zeggen.
Maar jouw dochter is jouw dochter, dus dat is haar rol. En jij bent haar vader, dus als er iets tussen jullie plaatsvindt, of stel dat jij ooit komt te overlijden, wat we natuurlijk nooit hopen, maar dan moet zij niet alleen loskomen van haar vader, dus die moet ze loslaten. Maar ze moet ook loskomen van de rol die zij vervulde als dochter op een bepaalde manier. Omdat die verandert.
Ja. Maar die was bij jou zo dominant, klaarblijkelijk. Want dat was voor jou de inspiratiebron voor meerdere programma's, klaarblijkelijk.
Nou, die rol was niet de inspiratiebron voor meerdere programma's. De inspiratiebron was het gegeven dat je leeft met je ouders en dat je ze nooit volledig kunt begrijpen of dat je niet helemaal snapt wie ze zijn, omdat ze je ouders zijn.
Ja.
En daar heb ik wel in opvoeding naar gekeken of ik vanuit die opvoeding bepaalde dingen die mij zijn bijgebracht, of ik die als uitgangspunt kon nemen om een voorstelling over te maken.
Maar zoveel. Je hebt meerdere voorstellingen.
Vier.
Is best veel.
Ja, klopt, ja.
Om dat steeds als inspiratiebron te nemen.
Ja, maar een opvoeding denk ik dat uit heel veel aspecten bestaat. De eerste ging over images everything. Dus ging heel erg over of de buitenkant of op het, of het, ja, hoe je je presenteert naar de wereld, of dat in hoeverre dat belangrijk is, was echt ook in de met de opkomst van social media. Dat is al 10 jaar geleden, ik ben best wel wat ouder inmiddels. Dus dat inspireerde me en vond ik toen heel fascinerend. De tweede voorstelling ging over verlies. Het ging eigenlijk niet zo heel erg over mijn vader, hoor, en over mijn moeder. Dat ging over wat er met je gebeurt als alles van je weg wordt genomen. Als er ingebroken wordt in je huis. De derde ging over angst om dood te gaan met een vliegtuig. Nu maak ik het heel simplistisch. Het zijn natuurlijk voorstellingen van 1,5 uur, dus het was wel iets gecompliceerder. Maar ik geloof dat de ondertoon, dat er altijd wel iets in heeft gezeten waarin ik het, en dat is wat ik volgens mij vaak zeg, het mysterie dat mijn vader was, probeerde te ontrafelen.
Mm-hmm.
Dus dat zat er altijd op een manier in, maar het zijn niet de basis. Het is niet de basis geweest.
Hij was dusdanig mysterieus dat hij zoveel inspiratie opleverde.
Wel, ja.
Wat maakte hem zo mysterieus dan?
Dat hij eigenlijk niet met mij sprak of met iemand sprak over wat hem daadwerkelijk raakte of wat hij voelde. Dus hij leefde heel erg liefdevol en heel erg genereus naar ons toe. Maar als ik hem vroeg, dit is een voorbeeld, als ik hem vroeg wat voor iemand was jij vroeger, dan zei hij, ik deed heel erg mijn best op school. Ik maakte altijd de auto's schoon van de buurman als hij daarom vroeg. Ik harkte het pad aan en dat was het. En daar heb ik wel, in die zin gaat dat over generaties groeien daarin en word je dan iemand anders. Dat heb ik in eerste instantie ook veel gedaan, of dat ik het moeilijk vond om daarover te praten, wat me emotioneerde of wat me raakte of wie ik was. En dat is nu een stuk makkelijker.
Waar juist komt dat door?
Ja, omdat hij dat niet deed. Ik wil dat niet. Ik wil dat niet zo iemand zijn.
En ook omdat hij er niet meer is? Of is dat juist nog steeds heel lastig dat hij er niet meer is?
Dat is natuurlijk, dat blijft de rest van mijn leven lastig.
Ja.
Maar dat gegeven dat ik me op een meer kwetsbare manier probeer op te stellen dan hij dat durfde of kon, dat is iets wat volgens mij iets positiefs is.
Hij was hard voor zichzelf als je het leest. Hè?
Ik bedoel, ja, ben ik ook, hoor.
Ja?
Ja, ben jij dat niet?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ben ik hard voor mezelf? Ja, ik denk dat ik redelijk hard. Maar hoe stel je dat voor? Dan
ja,
noem eens een voorbeeld.
Kritisch op jezelf zijn, denk ik dat daar mee te maken heeft. Maar ook dat je jezelf eigenlijk niet iets gunt. Een beetje Spartaans.
Ja.
Jezelf niet iets gunt als je niet eerst daar hard voor hebt gewerkt. Als je het niet verdiend hebt.
Ik vind het makkelijker om aan andere mensen iets te geven. Aan mijn kinderen of aan mijn vrouw of aan mijn naaste omgeving.
Ja, 10.000 euro bijvoorbeeld.
Daar gaan we het zo zeker over hebben. Nee, maar het gek is, want hij was ingenieur volgens mij, toch, je vader?
Ja.
Je moeder had rechten gestudeerd. Kijk, zijn vader was verdrokken en zijn moeder was achtergebleven met 3 kinderen. Dan kan ik me iets voorstellen dat je een bepaalde voorzichtigheid inbouwt. Maar wat hij bij jullie deed, altijd het goedkoopste gerecht op de kaart. 3 tussenlandingen als je op vakantie ging enzovoort. Ik bedoel, dat was vrij extreem, toch, op een gegeven moment? Dat was toch niet noodzakelijk?
Ook, nee, nou weet ik niet. Ja, nou, voor hem noodzakelijk. Dus wat dat betreft noodzakelijk, want wat is noodzakelijk in algemene zin? Maar ik geloof wel dat hij ons iets mee wilde geven.
Nooit een nieuwe fiets, altijd een oude fiets.
Ja, maar ja, ik heb wel de waarde daarvan van heel veel dingen in leren schatten en weten schatten.
Maar het lukt je nu wel om dat een beetje los te laten?
Ja,
je kan
meer.
Daar wel liever in zijn.
Ja. Als wij uit eten gaan, dan betaal ik. En dan mag je alles uitkiezen wat je wil.
Maar ga je minder hard voor jezelf worden, denk je, op den duur?
Ja, denk het wel.
Maar hoe ga je dat doen?
Door me daar bewust van te zijn en mezelf dingen te gunnen.
En je omgeving, helpt je erbij?
Ja, ook. Die weten dat. Die worden er ook heel verdrietig van als ik heel hard voor mezelf ben. Dus die letten daarop.
Ja, want je zou nooit samen wonen, maar je woont samen. Hij heeft een goede invloed daarop. Hij kan het ook tegen je zeggen. Kom op, Caroline.
Hij is een van de redenen dat ik zachter ben voor mezelf. Ja, zeker.
Dat is fijn, toch?
Ja.
Ja, kan ik me wel goed voorstellen.
Ja.
Dus je hebt soms iemand nodig. Stil en oprecht.
Die als erop aankomt voor je bid en voor je vecht.
Ja, die.
Ja.
En die wat zachter maakt.
Ja.
Oké, mooi. We gaan zo weer verder met Katelijne Buitenweg.
Lijkt bijna het einde van het gesprek.
3. 9 oktober. We zitten beneden. We zitten dus niet in de Sky Lounge, mocht je er naartoe gaan. Maar ja, je komt er toch niet in, want er zijn allemaal regels voor. Maar dan moet je beneden zijn, in de bar beneden, zeg maar. Down to Earth zitten wij hier. Co-host is er Carolien. Borges, Carolien. Yes. Inmiddels ook aangeschoven Katelijne Buitenweg. Met toch als belangrijkste vraag, Katelijne, goed dat je er bent. En hoe gaat het met je?
Ja, gaat heel erg goed.
Alles is weer tot rust, zeg maar, want je hebt kanker gehad. Maar hoe gaat dat nu?
Dat heb je dan eigenlijk, denk ik, nog steeds. Want dat wordt natuurlijk elke 3 maanden word ik enorm gecontroleerd.
Ja.
Ja, ik heb afgelopen jaar een aantal stevige behandelingen gehad. Zowel chemo als bestraling. En het heeft wonderlijk goed gereageerd. Dus ik tel mijn zegeningen en ik ben enorm blij met de medische vooruitgang.
We hadden net even over acceptatie. De vader van Carolien, die had daar wel heel veel moeite mee toen hij wist dat het afgelopen was. Ben je boos geweest ook in die periode dat je ziek was? Of helemaal niet?
Nee, dat vroeg iedereen mij, maar ik kon helemaal niks met het idee van boosheid. Het was, het was eigenlijk vrij schokkend dat je ineens hoort dat je kanker hebt.
Ja.
Je hoort daarna, krijg je nog een paar keer slecht nieuws. En dat is wel echt schrikken. Maar eigenlijk, ja, daarna ga je vanzelf, daarna moet je dingen doen. Ik bedoel, we moesten 5 weken lang elke dag naar het ziekenhuis. Dus we hadden het eigenlijk druk zat. En ja, het is heel gek, maar het had ook wel wat. Dat ik samen met mijn man elke dag naar het ziekenhuis. En daar waren we zo mee bezig. Ja, en daarna lag ik volstrekt voor pampus. Dan had ik ook geen energie om nog boos te zijn. En daarna krabbelde ik op. Dus
ja.
Zo was het een beetje. Mm.
Maar nu ben je er helemaal weer. En, ja. En tegelijkertijd wil je ook stoppen. Want je ziet dat het leven andere dingen te brengen heeft. Of is dat niet de reden waarom je wil stoppen als Kamerlid?
Nou, het heeft er wel mee te maken. Ik denk, als ik niet ziek was geweest, was ik waarschijnlijk niet tot dit besluit gekomen. Maar het heeft me er wel toe gebracht om na te denken van, ja, wat heb ik allemaal de afgelopen jaren gedaan? En met heel veel plezier voor GroenLinks gewerkt. Maar
en lang?
18 jaar in totaal. Ik dacht, ja, het is ook gewoon ontzettend leuk om andere dingen te doen. En ik ben nu 50 geworden dit jaar. Dus het leek me sowieso een mooi moment om dan te denken van, nou, na de verkiezingen niet herkiesbaar en andere wegen in.
Wat zou je willen doen dan?
Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb toevallig vandaag ben ik begonnen met mijn cv te maken. Dus ik was nog niet zo ver gevorderd. Ik had een half A4'tje tot nu toe. En ik moet het echt. Het is echt een besluit geweest waar ik nog niks klaar heb.
Maar heb je het idee dat het totaal iets anders gaat worden? Het is echt in een heel ander vakgebied? Of gaat het wel in lijn zijn van?
Nou, ik merk wat ik heel leuk zou vinden. Maar ja, misschien wil ik ook meerdere dingen doen. Wat ik leuk vind, ik heb een tijd op de universiteit ook gewerkt. Daar ben ik ook gepromoveerd in 2016. Ik zou het eigenlijk leuk vinden om in ieder geval een deel van de tijd ook les te geven.
Mm-hmm.
Ik merk dat ik Europa nog steeds heel erg leuk vind. Daar ligt gewoon mijn hart. Ik heb eigenlijk gewoon geen idee. Dus bij deze een oproep, zou ik zeggen.
Dus ze zitten te luisteren. Je weet het, miljoenen mensen. Dus die zullen zeker geïnteresseerd zijn. En maar gelet op je cv en alles wat je hebt gedaan. Ik bedoel, met je betrokkenheid ook. En bovendien, je kan je ook niet meer vinden in die nieuwe politiek. 10.000 euro voor 18-jarigen enzovoort. Daar kun jij toch niet in vinden, Katelijne. Dat is toch waanzin, is dat.
Nou, wat ik wel leuk... Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval gaan praten over de reden wat erachter ligt. En dat is dat er gewoon een heel groot verschil is in startpositie tussen jongeren.
Absoluut.
En dat dat eigenlijk ook echt heel bepalend is. Want we doen in Nederland vaak van, nou ja, dat je maar gewoon je kansen moet grijpen en dat het dan vanzelf goed komt. En dat je anders maar gewoon meer je best had moeten doen. Maar zo is het natuurlijk niet. De kansen voor de een is echt anders dan voor de ander. En het ligt heel erg op vermogen van ouders. En wat ik ook goed vind is dat dat ook geld is wat niet alleen aan studenten gegeven wordt. Want daar investeren we. En we zien dat we er ook weer steeds meer in willen investeren. En dat is ook hartstikke goed. Maar er zijn ook de mensen die van een VMBO afkomen, een MBO. En die willen misschien een bedrijfje beginnen. En daar doen we eigenlijk heel weinig voor. De mensen die eigenlijk de meeste, ja, misschien ook steun nodig hebben, daar investeren we het minste in. Dus dat is bij deze een poging om het recht te trekken. En ik zou hopen dat het daar ook wat meer over zou moeten gaan.
Kritiek is niet van de lucht. Hè? Dat ik wil, Geert Wilders noemt het zelfs strafbaar. Maar ik zie ook Steven Pomp, bijvoorbeeld gezinstherapeut, die zegt, binnen gezinnen gaat dit tot enorme problemen leiden. Verschuivingen binnen de gezinnen. De kritiek kun je me ook wel voorstellen, toch? Al die dingen die je leest. Of zeg je...
Nee, zeker. En ik denk dat het goed is om daar allemaal naar te kijken. Maar ik denk dat het wel te makkelijk is om alleen het om te zeggen dat het onzin is. Omdat ik denk dat het dus wel ergens vandaan komt. En ik vind het ook, het vertrouwen in jongeren, dat heb ik misschien wat meer dan heel veel anderen. En daarbij baseer ik me ook op een pilot wat een keer in Rotterdam was gedaan. Niet met jongeren, maar met dak- en thuislozen. Mm.
En daarbij hadden ze op een gegeven moment gedacht van, nou weet je, laten we in plaats van allemaal mensen de hele tijd van hulptraject naar hulptraject te brengen, laten we hen gewoon 10.000 euro geven.
Ja.
Dat was geld wat niet zomaar alleen maar in de pocket kwam. Ja, dat kwam wel, maar er was ook een heel traject bij dat mensen ook informatie konden krijgen en telefoonlijnen hadden waar ze ook advies konden vragen. En wat je zag is dat de meeste mensen dat geld eigenlijk heel zinnig besteden toen ze eenmaal de verantwoordelijkheid kregen om het geld goed te besteden. Dus volgens mij moeten we en kijken waar het voorstel vandaan komt, dus wat er eigenlijk op dit moment niet goed is, en misschien ook wat meer vertrouwen hebben in onze jongeren. En dan denk ik dat het best interessant is om over dit voorstel te praten.
Carol?
Nou, het is natuurlijk ook een beetje een stop stoppen op een bad wat al leeg loopt. Dit is niet een hele goede metafoor, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, kijk, als je steeds meer naar een soort Amerikaans systeem gaat, waarin als je wil studeren je gewoon heel veel kapitaal nodig hebt, omdat het hartstikke duur is, omdat het op kamers gaan duur is, zou je ook kunnen kijken of je niet, dus meer aan de basis, dat toch weer wat meer open moet stellen. Een beurs, een studiefinanciering weer open moet gooien. Want het lijkt ook een beetje alsof die 10.000 euro nu erin wordt gezet, waar ik het in principe mee eens ben, hoor, dat dat gelijk getrokken moet worden. En dat je, als je in dat neoliberalistische systeem wil dat mensen kunnen vechten en hun best kunnen doen en dan iets kunnen bereiken, dat je dat op een soort egalitair niveau moet laten beginnen. Maar ik weet niet of dat met 10.000 euro is of met gewoon het opengooien van universiteiten, studiemogelijkheden, OV en huur.
Nou, ik ben het wel mee eens. En volgens mij, dat komt ook nog allemaal, die basisbeurs. Hè, dat wordt ook allemaal nog besproken. Dus er is ook wel veel meer steun voor in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zou ik het jammer vinden als het alleen daarover gaat. Omdat dan dus ook een hele grote groep jongeren die niet verder gaat studeren, ja, dat we daar minder in investeren. En ik denk dat het van belang is dat we ook kijken naar manieren,
ja,
hoe we ook daar steun geven.
Ja, ja. Maar dat zou je natuurlijk ook kunnen doen, ook zonder 10.000 euro.
Nou, dan wacht ik jouw voorstel daarover.
Ja, daar heb ik wel wat ideeën. Nee, daar heb ik nog geen idee over. Maar daar ga ik over nadenken.
30% van de stemmers van GroenLinks zit tussen de 18 en 34, toch? Het is ook een beetje om die doelgroep te bedienen, neem ik aan, toch?
Nee, dat vond ik serieus een beetje flauw. Want het is, want dat zou, ik zie dat mensen dat denken. Maar wat het echt om gaat, is zowel iets wat we natuurlijk al heel lang zeggen over dat de vermogens, de ongelijkheid in kansen en de grote verschillen in vermogens, dat echt eens een keer aangepakt moet worden. Maar vooral ook dat we niet alleen naar de studenten van de hogere beroepsopleidingen en in de universiteiten moeten kijken. Maar juist ook naar de mensen die net van een VMBO met een MBO-advies of een MBO afkomen, ook hoe je hen kan steunen. Ja, dat zijn bijvoorbeeld mijn neefjes, die hebben allebei MBO gedaan. Nou, daar is gewoon veel minder overheidssteun voor om ook een eigen bedrijfje te beginnen.
Ja.
En dan zijn hun startposities al gelijk anders dan ook van de studenten. Dus ik denk dat het die twee elementen zijn die allebei wel moeten gaan.
Moet ik het misschien ook wat groter trekken? Je moet ook dingen doen om onderscheidend te zijn. Hoe moeilijk het is in deze tijd, deze coronatijd, ook nog politiek onderscheidend te zijn. Want ik bedoel, we hebben het alleen maar over corona. Hoe ga je, er komt morgen een verkiezingsprogramma. Daar zit je nog niet heel goed in, begreep ik, hoorde ik net van de redactie. Maar hoe gaan jullie als GroenLinks onderscheidend zijn daarin de komende periode?
Nou, ik denk waar GroenLinks in ieder geval al lang op hamert, en daar zijn ongetwijfeld ook andere partijen, maar het is in ieder geval iets wat natuurlijk onze klassieke uitgangspositie is, is ook duurzaamheid en het feit dat we echt serieus werk moeten maken, ook van klimaatverandering. Want van het tegengaan van klimaatverandering, moet ik natuurlijk zeggen. Want de coronacrisis is heel acuut, maar er is ook een andere crisis die natuurlijk ook heel acuut is. En die leidt ook weer verder.
Ja, maar daar praat vaak niet meer over op dit moment.
Nee, dat stikstof. Dat is toch verschrikkelijk?
We hadden het elke dag over stikstof. Niemand had het meer over stikstof. Al die nieuwe maatregelen, de energiewet, alle dingen. We horen het niet meer.
Het Brexit hoor ik ook heel weinig meer over.
Ja. Maar die Brexit die komt wel weer op 1 januari. Nee, maar je zal zien.
Maar is het een moeilijk landschap om nu als politicus actief te zijn? In deze tijd?
Nou, het is sowieso een moeilijke tijd. Ik denk dat voor iedereen geldt. Het is heel moeilijk om
Het publiek is boos, de mensen zijn boos. Je doet het eigenlijk toch niet goed. Ik lees nu ook weer dat Rutte zegt, elke beperkende maatregel die we moeten nemen, dat doen we gewoon op dit moment. En dan krijg je weer heel veel wel boze mensen over je heen. Het lijkt me heel ondankbaar op dit moment om politicus te zijn.
Nou, zo zie ik het niet. Ik heb echt nog steeds ontzettend veel plezier ook aan mijn werk. Ik heb afgelopen weken uitgebreid 2 dagen gedebatteerd ook over de coronawet, over de veranderingen die daarvoor nodig zijn. En daar hebben we ook echt flink veel kunnen vertimmeren, ook als Tweede Kamer. Nou, dat vond ik ook echt een beetje onze ambacht en de taken die we hebben als Tweede Kamer. Dus dat vind ik ook wel heel bevredigend. Wat wel zo is, is dat je, dan kom je naar buiten en dan zie je mensen inderdaad die ongelooflijk boos zijn en ook heel bang zijn. Die allemaal ideeën hebben over dat er een vaccinatieplicht komt of wat dan ook. En daar maak ik me wel zorgen over.
Ja, dat het een soort dictatuur wordt waarin de Tweede Kamer geen inspraak meer heeft op die wet.
Ja, en het feit dat dat dan gerepareerd wordt, dat komt dan veel minder.
Precies.
Dat krijgen mensen minder mee. Ja. En daar maak ik me wel heel erg zorgen over. Ja.
Ja. En andere dingen zoals vrouwenrechten, waar je ook nog steeds druk over maakt, krijg je daar nog de gelegenheid voor om daar iets voor te doen? Of?
Zeker. Er komt binnenkort het wetsvoorstel huwelijkse gevangenschap. Weet je wel, waar ik me heel erg druk over heb gemaakt, is dat heel veel vrouwen niet uit hun religieus huwelijk kunnen. Dat maak ik zeker nog voor het einde van mijn periode af.
Oké, dat ziet er veelbelovend uit dus nog. Dat kan dus wel tussen alle coronaperikelen door om ook nog andere dingen op de agenda te zetten.
Zeker.
Oké, okay. Ja, dus nu nog tot maart en dan ben je klaar.
Ja, inderdaad.
Ja. Ga je ervan genieten?
Ook. Ja, daar ga ik zeker ook van genieten. Even een beetje rust. En dat lijkt me eigenlijk heerlijk.
Ja, en ik neem aan.
Weet je wat toen ik stopte als Europarlementariër, toen ben ik een tijdje bij BNR nog presentator geweest van Pep Talk.
Echt waar? Ja. Dat zou je zo willen doen.
Dus ik schuif binnenkort gewoon aan. Ja, dat wist je nog niet.
Dus sterker nog, je mag mijn plaats overnemen. Hè? Dus...
Ah, ja, daar wilde ik zo meteen. Daar werd ik ook voor gevraagd om even hier te komen. Maar dat wilden we niet.
De hoofdredactie er net ook. Nu snap ik het weer.
Ja, snap je. Ja.
Heel goed, dan ga ik binnenkort muziek. Nee, is ook al vergeven, muziekcafé. Daar ga ik niks over. Ga ik in de nacht zitten? Dat ook nog. Ja.
Ga ik VI doen?
Ik ga al in de ochtend zitten.
Lijkt me heel leuk.
Ja, dat kan niet. Succes, Katelijne.
Dank je wel.
Goed dat het goed gaat.
Thanks.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Bijna Kennedyaans, zou je kunnen zeggen.
Dus we zijn klaar om te verhuizen.
Ja, dat kost heel erg veel tijd.
Wilfred Gené.
Abdelkader Benali houdt van onmogelijke verhalen. Zijn nieuwste boek gaat over Jan Jansson, een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. Het is altijd goed dat je er bent, Abdelkader, hè?
Ja.
Je mocht even weer. Ja. Ja. Je vrouw zei, ga maar.
Ja, het is druk. Het is druk. Ja, ja, we hebben een gezin. Januari ben ik vader geworden van een tweede dochter. En dat is echt een handenbindertje.
Oké.
Okay. Ja, ja, die heeft piratenbloed, zullen we maar zeggen.
Dat zo.
Ja, ja.
Trouwens, je bent nu helemaal gestopt met cabaret. Dat is ook definitief? Of?
Nou ja, iets is nooit helemaal definitief. Totdat je niet meer leeft, denk ik dan. Maar cabaret vooralsnog niet. Nee, 4 jaar geleden mee gestopt.
Vanwege de overlijden van je vader?
Onder andere. Maar
je
ook omdat ik. Nou ja, nee, dat niet alleen. Nee, omdat ik ook de vorm cabaret en humor op dat moment in mijn leven niet de beste uitingsvorm vond voor wat ik voelde of wilde vertellen.
Wat was toen de beste uitingsvorm dan?
Schrijven.
Okay.
Heb ik gedaan, nee, maar daar heb ik niks mee gedaan. Wat is dit geluid?
Dat is een koffiezetapparaat.
Oh, een koffiezetapparaat.
Ja, we zitten namelijk beneden in het café.
Oké, daar heb ik niks mee gedaan. Dat heb ik gewoon voor mezelf geschreven. Maar dat was op dat moment de beste uitingsvorm.
Had je er wel wat mee willen doen dan?
Nou, misschien komt het nog.
Ja, wat zou het fijn zijn om een boek uit te brengen?
Weet ik eigenlijk niet. Is dat fijn? Ja,
is het fijn?
Ja, het is heel fijn. Ja, ik heb dit boek geschreven voor de Maand van de Geschiedenis. En ben in mijn eigen geschiedenis gedoken. En misschien is dat ook. Ik bedoel, heb jij een mooi, bijzonder familiegeschiedenisverhaal?
Ja, absoluut.
En kan je er iets van maken? Dan zou ik zeggen, bel de Maand van de Geschiedenis. Ja, nee, echt geen graf. Ja, ja, ja.
Oké. Jou is het in ieder geval.
Verborgen verleden.
Verborgen verleden, ja. Nou, dat heb je daar aan meegedaan?
Nee, ik ben wel een keer gevraagd. Alleen het probleem is, er is niks. Ik bedoel,
er is niks verborgen.
Waar ik geboren ben, daar staat niks op papier.
Ja, wacht precies. Even, jij hebt ook piratenbloed.
Ja, nee, goed, maar dat hebben mensen mij verteld.
Precies.
Het waren bronnen, het waren orale bronnen. Daar stond ik op mijn kaap uit te kijken over mijn geboortedorp. En dan zei de jongen die naast me stond, lokale bewoner, wist je dat hier piraten waren? Ik zeg, wat hier in het dorp waar ik geboren ben? Hij zei, ja, tot 1895 was hier piratenrijk. Ik zeg, wat? Waarom heeft niemand me dat verteld, weet je wel? En dan ging het dan over dat die voorouders van mij daadwerkelijk tot aan het einde van de 19e eeuw van tijd tot tijd tot piraterij overgingen. En Engelse boten, Pruisische schepen, Nederlandse schepen kaapten. De bemanning van boord haalden. Die moest dan worden vrijgekocht. En de goederen werden dan op de vrijdagmarkt verkocht aan de hoogste bieden. Ja, zo ging dat. Het was gewoon normaal.
Was het ook echt een probleem.
Nou ja, sterker nog, je kan zelfs zeggen, de komst van Marokkaanse migranten naar Nederland heeft daar wel mee te maken. Op een gegeven moment is die piraterij weg. Mensen moeten iets anders gaan doen en beginnen dan te migreren. Trekken weg uit die droge, verarmde gebieden. Sommigen gaan naar Algerije, anderen naar Frankrijk. En in de jaren 60 is het dan eigenlijk heel normaal geworden om te gaan migreren, om weg te wezen. En dan wordt ook Nederland en België, Duitsland Duitsland wordt dan een plek waar je naartoe gaat.
En kan dus... ik zeggen dat, het, dat wat je hebt geschreven, dat de, een van de vragen is of migratie je identiteit bepaalt of identiteit je migratie?
Voor mij was het heel belangrijk op het thema van de Maand van de Geschiedenis. Oost-West, weet je wel. Nou, dan zeg je Oost-West, denk je meteen vanuit het oosten naar het westen. Hè? De economische vluchtelingen, de Syrische vluchtelingen, de Eritreërs, het verhaal van de mensensmokkelaars. Die ze overbrengen uit het Middellandse Zeegebied. En ik ben gedoken in die Hollandse geschiedenis. En heb toen ontdekt dat er in de 17e eeuw ook ontzettend veel Hollandse jongens van het westen, hè, van hier naar het zuiden gingen, naar de Middellandse Zee gingen en onderdeel werden van het oosten. En dat is echt een fascinerend verhaal.
Ja, want Jan Janszoon
heeft zich bekeerd. Precies. Ook.
Dus nou ja, die Jan Janszoon, dat was een paradijsvogel die door de geschiedenis fladdert. Maar die man, dat was nog een protestantse jongen. Stijf protestant. Een kaapvader. Een fan van de watergeuzen. Gaat dan voor eigen rekening kapen. Komt dan zonder werk te zitten. Omdat de Republiek dan de vrede sluit met Spanje. Trekt dan naar Algiers, wat dan het piratennest is van de wereld. En denkt dat, nou ja, hier kan je ook. Hier mag ik doen waar ik zin in heb. Ik heb mijn Nederlandse schip. Nou, dan word ik maar moslim. Maar hij gaat verder dan al die anderen. Want het was niet zomaar. Het was er niet één. Maar er waren wel duizenden die dit deden. Mm. En je hebt Suleiman Reis. Je hebt Simon de Danser. Je hebt Veenboer. En dat zijn beroemde en beruchte namen. In die tijd. Er wordt over geschreven in de kronieken. En deze jongens die worden dan moslim om te kunnen, eigenlijk om dan voor eigen rekening te kunnen kapen onder de islamitische vlag.
Dus is er ook een snijder, schrijf je.
Nou ja, nou, Jan Janszoon is wel. Dat is wel een bijzonder geval. Ja. Jan Janszoon, die ging het vers van iedereen. Die integreerde compleet. Ja. Die liet er een stuk van zijn vooruit afhalen. Ja, die trouwde een moslimvrouw. En die werd. En die deed iets wat waarvoor die werd gehaat in de lage landen. Hij kaapte Nederlandse schepen. En zag er geen been in. Hij vond het geen probleem om die bemanning ook te verkopen op de slavenmarkt van Algiers. Zijn eigen mensen. Mm-hmm. Ja, en dat was dan voor de kroniekschrijvers van die tijd van, ja, we hebben veel renegaten, zo werden ze genoemd, maar ja, Janszoon, dat is de Satan.
Ja, dat is ook weer de vraag wat je eigen mensen noemt, hè, ja, in dat geval.
Goed, als je die bronnen leest, dan gaat het ook. Je denkt toch altijd toch gevoel van mensen met wie je iets gemeen hebt, een taal of
een geschiedenis.
Die zullen minder wreed zijn dan zeg maar, ja, anderen. Maar nee hoor, mm-hmm. Janszoon ging er helemaal voor. En het legde hem geen windeieren, want hij eindigde uiteindelijk als een van de machtigste mannen van Marokko in die tijd. Hij eindigde als kapitein, admiraal van Salé. Salé was toen ook een beruchte kaperstaat in Marokko-Rabat. Die heerste over het Middellandse Zeegebied en over de Atlantische Oceaan. Die Jan Janszoon, Murat Raïs, die heeft twee expedities gedaan. Eentje naar Ierland, Baltimore-Ierland, en eentje naar IJsland. IJsland op oplezers. Zo. En is de lokale bevolking weggeroofd en verkocht door de slavenmarkt van Algiers. En als je nu in IJsland op een basisschool zit, dan leer je erover in de geschiedenisboekjes.
Dat Jan Janszoon
is gekomen. Ja, de rape of 1631. Toen die man met die blauwe ogen kwam en die tulband op, met zijn chimitars en zijn moren. En daar 400 mensen van de Westminster-eilanden kaapte en naar Algiers bracht. Dat leren die kinderen. Dat is ook een monument wat daaraan herinnert.
Je zit er goed in, trouwens.
Ja, nou ja, ik vind het een fascinerend verhaal natuurlijk.
Ja, Abdelkader de Piraat is het nu in plaats van die piraat. Ja, nee, zo ga ik nu toch naar je kijken. Ja,
wat ik mooi vind is, aan de ene kant heb je dus mijn persoonlijke verhaal van dus die voorouders van mij, die waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, bij piraten hebben betrokken waren.
Ja.
En natuurlijk ja, Janszoon, wat ook een historisch verhaal is, maar omdat het... Het wordt dan ook persoonlijk, omdat je denkt, ja, misschien dat mijn voorouders en Jan Janszoon ook in datzelfde. Nou, het is toch een soort van hetzelfde schuitje.
Leuk.
Die is
schuitje.
Leuk gevonden ook, ja.
Ja, nee, precies. Ja, nee. Ja, ze rolde er nu makkelijk uit. Ja,
je bent echt op dreef. Maar heb je ook nog wat sympathieke dingen over deze Jan Janszoon kunnen vinden? Of was het echt alleen maar een monster?
Dat is mooi dat je dat zegt, Wilfred. Je zou dan zeggen, dit is alleen maar geweld en opportunisme en nietsontziendheid en bruut. Maar later, als hij dan kaper, generaal, admiraal van Salé is, dan is hij dan wel Moor en helemaal een deel van die cultuur. Maar als dan de Nederlandse schepen komen en een beroep op hem doen om bijvoorbeeld witte slaven vrij te kopen, dan zet hij zich in voor de Republiek. Dan zegt hij, ik sta geheel tot jullie dienst. Hebben jullie mijn hulp nodig in onderhandelingen met de sultan, in een pleidooi om mensen vrij te krijgen, dan sta ik aan jullie zijde. Dus hij wordt later in het leven...
Maar ook heel opportunistisch, toch?
Nou ja, wat alle mannen hebben als ze ouder worden, dan worden ze sentimentele. Sentimentele, ja, precies. Oh. Ja.
Hebben vrouwen dat niet?
Ik ben een man. Ik kan alleen vanuit mijn eigen perspectief praten. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar ja, ik denk dat je dan als je wat ouder wordt, dan ga je terugkijken.
Merk je
dat
zelf, ja?
Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja. Hoe ouder ik word, ik huil ook veel sneller dan 10 jaar geleden.
Had je dit boekje kunnen schrijven 10 jaar geleden?
Nee, absoluut niet. Nee.
Sorry, ik zeg boekje omdat het dun is, niet omdat ik het onbelangrijk vind.
Dit is zo. Nee, maar dit is zo. Dit is. Ik heb het 10 jaar geleden ook overwogen. Kon ik niet.
Maar waarom niet dan?
Omdat ik dat verhaal van mijn voorouders niet kende. Ik kende dat verhaal van het verborgen verleden niet. Ik heb een paar jaar geleden in Marokko op die kust gestaan, bij mijn geboortedorp. En toen werd dat verhaal verteld. Toen dacht ik, oké, dat stukje geschiedenis is ook deel van mijn geschiedenis. Mm-hmm. Ik moet daar wat mee. Dat is eigenlijk de reden waarom het boekje nu is. Ja, ik heb kunnen maken.
Ja, maar emotie, ondanks de Gouden Ganzenveer gewonnen voor de grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Ja. Ook volgeschoten toen? Of
ja, ik heb ontzettend moeten huilen.
Nee, maar doet je dat
echt waar? Ja, nee, ik stop. Ja? Ja, weet je, omdat dit boekje gaat natuurlijk over migratie en ik ben een kind van migranten. Dus ik stelde me voor. Ik heb toen verteld. Het is wel heel bijzonder dat ik ben kind van laaggeletterde ouders. Mijn vader is slager in Rotterdam. En nu sta ik hier en word ik bekroond met deze prijs voor de Nederlandse taal. Mm. En toen vertelde ik iets over mijn vader dat we waren migrantenkinderen Rotterdam begin jaren 80. We hadden tv te kijken, heel eenvoudig en klein. En de wereld was heel groot. En ik memoreerde dat voor het publiek. En toen schoot ik. Ik viel gewoon in stukken uit elkaar. Ik had dan een glas met water waar ik wilde bijvullen. Ik wilde weer op het katheder zetten. En dat glas heb ik toen tegen het katheder zo kapot geslagen. En er viel 1000 stukken uit elkaar. En toen zei ik tegen het publiek, ja, dames en heren, het is echt zo'n dag.
Maar wat was dat met wat voerde in je dan? Wat gebeurde
je natuurlijk gaat. Nou ja, dat contrast. Ik ben natuurlijk met boeken en nu gewaardeerd.
Maar je zag alles voorbij komen.
Ja, ik heb dat ook in die lezing verteld over. Voor mij waren boeken. Dat was een hele ver weg wereld. Ja. En we hadden thuis geen boeken. En ineens ontdek je de magie van literatuur. En ga je graven in je verleden. Maak je daar weer verhalen van. En mag je bij de Friday Move zitten om erover te vertellen. Eruit te pakken. Dat is natuurlijk geweldig.
Maar ik had nooit kunnen. Op een gegeven moment val je heel erg samen met alles wat er daarvoor is gebeurd.
Ja, dat is het. En ook dat toch echt ook een soort van het eren van mijn voorouders. Ja. Ja, van de prijs die zij hebben betaald voor migratie. Want zij zijn natuurlijk weggegaan uit hun land. En moet je voorstellen, je laat alles achter. Je cultuur, je geloof, je taal. En je gaat dat onzekere avontuur tegemoet. Dat is nogal wat. En daar kwam het allemaal samen. En ik ben blij dat ik het heb kunnen zeggen.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Is het angst voor jou geweest om het niet uit te brengen? Of op te schrijven? Je hebt het opgeschreven, zeg je. Maar...
Ja, niet mijn geschiedenis. Hè? Niet de geschiedenis van mijn familie. Maar ik heb geschreven. Ja, nee, het is geen angst. Het is gewoon. Het is nog niet klaar. Nee. Dus dat kan soms volgens mij.
Nou,
maar
neem je tijd. Dankjewel, dat is heel belangrijk. Ja, echt. Dat gevoel.
Kan nog wel even
volg je gevoel. Ja, omdat het uiteindelijk over gevoelens gaat.
Ja.
Maar wanneer weet je dat het klaar is dan?
Dat is toch die innerlijke stem van nu is het moment. En leren luisteren aan die stem is ook vakmanschap. Is ook rijpen en geduld hebben.
Maar als jij wist 10 jaar geleden, kon ik dit niet.
Nooit kunnen doen. En toen werd ik vorig jaar gevraagd. Toen wist ik, nu ga ik dat verhaal vertellen. Ja. En toen ben ik erin gedoken.
Ja. Ja. Ik ga deze zo snel mogelijk.
Ik heb het gelezen.
Je hebt het al gelezen. Ja. Geweldig. Reizigers van een nieuwe tijd.
Ja, het ligt in de boekhandel. Het was uitverkocht, maar er is weer verse voorraad.
Ja, de derde druk al.
Ja joh, gaat echt ontzettend leuk.
Maar wanneer is die uitgekomen dan?
Ja, nog geen week geleden.
Nou ja.
Ja, echt waar. Ja, ik weet ook niet wat me overkomt. Ja, ik vind echt.
Je hebt heel veel
succes. Ik word een soort wakker met een glimlach, weet je, van derde druk. Ja, dat is heel gek.
Maar ik ken je alleen maar met een glimlach.
Ja, nee, maar nu is hij. Ja,
nu is hij echt.
Ja, nu vallen de tanden bijna eruit van.
Nee, maar Veeman, hartstikke goed. Ja. Succes en op naar de volgende weer.
Dankjewel, man. Ja. Dankjewel,
vriend. Dan voel je wanneer het klaar is.
Ja, volgend jaar komt weer een roman, maar we gaan nu ook even genieten van dit.
En even stilstaan.
En er lekker over vertellen.
Ja, twee kinderen, handenbindertjes.
Ja,
papa. Ik moet snel weer naar huis toe. Luidjes, ja.
Succes. Het is zo, ja.
Oké, tot snel op elkaar. Friday Move, vrijdag 9 oktober. We zitten beneden. Dus mocht je toevallig net binnenkomen lopen in de Hilton... Doubletree bij Hilton in Amsterdam. En je loopt erboven en denk je, waar zitten ze nou? Nou, ze zitten beneden. En daar zitten we nog steeds met Caroline Borges. Caroline. Ja. En inmiddels aardig zo van Bernard Handelburg.
Hi, goedemiddag jongens.
Hi.
Dat is een pas het begin natuurlijk. Heel goed. Hoe is het? Ben je fit, Bernard? Voel je lekker? Je moet wel je koptelefoon, anders hoor je me niet met al die schermen ertussen.
Nou, ik dacht, ik probeer het, maar het lukt niet. Nee. Ja, goed hoor. Ja?
Ja. Fit? Fit. Heb je al een keer een test gedaan eigenlijk?
Ja, ik heb een test gedaan toen ik... De laatste keer terugkwam uit de Verenigde Staten, want dat is een oranje gebied. En je weet, ik woon in twee plekken, dus ik reis steeds heen en weer. Dus de laatste keer heb ik een test gedaan na een paar dagen, omdat ik uit de quarantaine wilde. Nou, dat is, ik slaag meestal niet voor testen, maar daar wel voor.
Ja. Ja. Maar hoe was het bij jou, in je neus of in je mond dan?
Allebei, ja.
Ja, allebei? Ja,
dat vind ik, daar doen al mensen, iedereen zo moeilijk over. Dat duurt precies 5 seconden.
Ja.
Mensen doen dan allemaal alsof dat zo verschrikkelijk is. Stelt helemaal niks voor.
Je bent een held natuurlijk ook.
Absoluut.
Ja.
Ja. Als, Wilfred, als het zo makkelijk is, ben ik een held. Ja.
Ja. Nee, en Donald Trump is het ook. Die is weer fit.
Ja, helemaal.
Die rondjes rijden, zwaaien.
Ja.
Niks aan de hand. Ja. Maak je niet druk over de corona.
Nee. En op campagne gaan, hè, nu weer, heeft hij besloten.
Wat vind je daarvan?
Nou ja, wat ik ervan vind...
dat is belangrijk, daarom zit je hier.
Ja. Nou, ik denk wel een aantal dingen. In de eerste plaats, er zijn behalve hem op het Witte Huis inmiddels 18 mensen ziek.
Ja.
Dus het Witte Huis is een hotspot.
Is dat allemaal gebeurd toen die nieuwe hoogrechter...
Dat is de vraag. Dat is een van de kernvragen. Ja. Hè? Want iedereen vraagt steeds aan die artsen... De president zegt dat hij elke dag wordt getest... en dat hij altijd negatief is getest. Wanneer was zijn laatste negatieve test?
Mm-hmm.
En dat antwoord komt niet.
Ah.
En jouw vraag is goed, hoor. Want het zou best geweest kunnen zijn... ver voor die bijeenkomst... in de tuin van het Witte Huis, bij de introductie van die nieuwe opperrechter.
Ja. Ja.
En daar zijn ook heel veel mensen ziek geworden. Dat is zeker op dat moment. Het kwam allemaal van Hope Hicks, dat is een van zijn assistentes. Die had het meegebracht, dat kan gebeuren, maar goed. Mm-hmm. En daarna hij en zijn vrouw, maar toen ook een hele zwik prominente in die tuin.
Ja, want die tuin, daar zat iedereen op 15 centimeter afstand van elkaar en zonder mondkapje.
Maar, en daar duik je dan ook in, want iedereen zegt buiten kan niet gebeuren. Dat denk ik ook dan steeds. Maar het blijkt dat die hele grote groep van genodigden ook binnen heeft gezeten.
Ah.
Dus ik denk dat het antwoord is op die vraag.
Ja, precies.
Maar je moet er steeds die stukjes naar elkaar. Dus terug naar jouw vraag, is dat nou verstandig? Nou... Kijk, vanuit zijn campagne is het verstandig... omdat het frame dat hij duidelijk laat zien is... ik heb altijd gezegd, het stelt allemaal niet zoveel voor.
Ja.
Het is een beetje zware griep. En als je het hebt, dan kom je er wel weer overheen. Kijk naar mij.
Mm-hmm.
Ik heb het gehad. Ik heb me afschuwelijk gevoeld, dus ik weet hoe het voelt. Maar je bent er echt in een paar dagen weer overheen. Dan kun je gewoon weer doen wat je wilt. En dat doe ik ook.
Ja, en dat werkt dan. Toch,
nou, dat is de vraag. Want bij de Secret Service bijvoorbeeld, de mensen die de beveiliging verzorgen, daar is een soort paniek uitgebroken. Want die man wandelt dus van de East Wing naar de West Wing in het Witte Huis. En overal waar die andere mensen tegenkomt, daar zit die Secret Service met een probleem. Wat moeten we nou? En hoe zit het met onze eigen veiligheid? Dat weten ze dan ook niet. Dus het brengt een hoop verwarring. En politiek is het ook interessant, want de vraag is... Het is duidelijk, daar hebben we het al vaker over gehad... als het gaat over economie of over law en order en al dat soort dingen... dan ligt hij goed voor de verkiezingen. Maar met die pandemie heeft hij echt in alle opzichten fout geschoten. Dus hij moet proberen zoveel mogelijk te herstellen van dat imago. En de vraag is of hij dat doet door heel eigenwijs te zeggen... het gaat goed met me. Hij zat gisteren, geloof ik, bij Fox News... in een interview waarin hij vertelde tegen Sean Hannity... dat hij weer gewoon op pad gaat. Maar hij klonk echt helemaal zo.
Ja.
Dus hij was
maar verder ging het goed, toch?
Nee, ging niet zo goed. Dat klonk
maar. Dat eerste filmpje wat weer van hem verscheen... dat hij daar op dat bordes staat en een soort...
Dat zijn ook gevaarlijke momenten. De Independent, Britse krant, die schreef op dat moment... daar staat Mussolini. Want die stond net zo op zijn balkon destijds. Dus je moet ontzettend uitkijken wat je doet in zo'n campagne.
Ja, maar hij wil gewoon ook weer...
Hij wil op campagne.
Ja, en hij wil ook gewoon weer met Biden in debat. En niet virtueel heeft hij het over.
Ja, nee, hij niet. Nee, er was afgesproken, er zou op de 15e...
Ja.
Dat is woensdagavond, hè?
Mm-hmm.
Nacht van woensdag op donderdag.
Zondag is 11, dat weet ik wel.
Ja, woensdag, op de nacht van woensdag op donderdag zou een... debat plaatsvinden, maar dat was een zogenaamde town hall meeting.
Mm-hmm.
Dus vragen moet je voorstellen hier, deze waar wij nu zitten.
Paul die gaat vragen stellen.
Paul en Cor en zo vragen kunnen stellen aan de kandidaten. Dat is het format dat ze hadden gekozen. Daarvan heeft de debatcommissie gezegd, dat gaan we niet doen, we doen hem virtueel. Klaar blijkt, dat kan niet anders dan dat ze dat met allebei de campagneteams hebben besproken.
Mm-hmm.
Maar toen dat nieuws bekend werd, riep Trump meteen maar van zo lang zal zijn leven niet.
Nee, dat
ik ga daar niet tegen de computer staan lullen. Die bovendien op het moment dat het de presentator wel belieft het knopje uit kan zetten, ben ik niet meer te horen, daar begin ik niet aan.
Mm.
Dus ik ga gewoon campagne voeren. En op het moment dat dat debat zou plaatsvinden, dan organiseer ik een of andere mega bijeenkomst. En dat brengt nu de andere kant weer in de problemen. Want ja, Biden kan niet veel anders zeggen dan... ja, ik kan moeilijk gaan debatteren met iemand... waarvan we niet zeker weten of die dat virus niet bij zich heeft. Bovendien, hij brengt staf mee. Die hebben het ook allemaal. En wat doen we dan met al die mensen in de zaal... die we hebben uitgenodigd om vragen te stellen? Dat kunnen we ook niet garanderen. Dus ik denk dat het hele debat van de baan is. En dat we doorsteken naar het volgende debat. Dat is geloof ik...
22e is dat.
22e.
Ja.
En dan komen ze gewoon weer bij elkaar. Want dan is zeker dat ze allebei... Ja.
Wiens voordeel is dit?
Trump.
Ja?
Ja.
Waarom?
In het voordeel van Trump. Nou, omdat, kijk, toen hij het zelf kreeg... en gelet op de problemen die ook zijn eigen achterban heeft... met de manier waarop hij dat met die pandemie omgaat... is het belangrijk dat hij in elk geval zijn eigen basis vasthoudt. En door dit spel te spelen, dit macho-spel van niks aan de hand... en laat je toch niet intimideren, jongens. Ik heb het ook gehad. En je komt er zo weer overheen, dus dat kunnen jullie ook allemaal. En ja, er zijn meer dan 200.000 mensen dood... maar de meeste mensen leven nog. Dat soort dingen zegt hij dan.
Ja.
En dan hoopt hij dat zijn eigen basis zegt... nou, hij is ook wel een flinke jongen en zo. En hij heeft nog gelijk ook.
En die swing states, die gaan dan naar hem
en
toe.
En daar gaat het om. Het is maar 8%, daar hebben we al eerder over gehad. Het is nog maar 8% van de bevolking dat niet weet op wie ze zullen stemmen.
Maar wat ik me toch af zit te vragen...
In die swing states, ik denk dat je gelijk hebt... dat in die swing states, dat hij daar een paar procent mee wint. Het zou best kunnen.
Maar de vorige keer heeft Hillary mede verloren... omdat heel veel democraten niet op zijn komen dagen.
Ja,
gaat dat nu weer het geval zijn?
Ja, gaat weer gebeuren. Ja, dat is helaas...
Maar dat is toch gek, die democraten zijn dus allemaal klaar met Trump?
Het is
die weten dat ze moeten komen om dat verschil te gaan maken... en dan komen ze niet.
Nee, dan komen ze niet. En door de geschiedenis heen... van de Amerikaanse verkiezingen is dat het geval. Meestal komt maar de helft van het electoraat op.
Ja.
Vorige keer was het iets van tegen de 60 en bij Obama geloof ik ook. Maar het is altijd heel weinig. Dus een heel groot deel blijft weg. Het heeft met verschillende factoren te maken. Eén, je moet je registreren om te kunnen stemmen. Hè?
Want
er zijn geen burgerlijke standen en bevolkingsregisters. Dus als je jezelf niet meldt, krijg je geen...
Besta je niet,
krijg je geen stembiljet. En twee... Heel veel groepen, vooral in de minderheden, de zwarte Amerikanen... maar ook een hoop Latino's en ook een hoop andere immigrantengroepen... en weet ik wat allemaal, die zeggen, het heeft toch allemaal geen zin meer. Maakt allemaal niks uit. Mijn stem telt toch niet. Ik moet er vrij voor nemen, een paar uur, om te gaan stemmen... om in zo'n rij te gaan staan. De groeten, ik geloof het wel.
Ik hoor jou.
Elke keer weer hetzelfde. En het is reuze jammer, want als 10% van die groep op zou komen... is in één keer de zaak beslist...
In het voordeel van de Democraten.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Die gaan dan dik winnen.
Ja.
En nu gaat Trump weer winnen. Dat is wat je zegt. Ja, dat hoor ik hem zeggen, toch?
Ja, Trump gaat winnen, ja.
Ja?
Ja.
Oké, wat vind je daarvan, Carolien?
Oh, ik vind het verschrikkelijk.
Ja, vind je het zo erg?
Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja.
Ja, maar kun je me tegenspreken, Carolien? Dat is de vraag.
Nou, ik spreek jou niet tegen. Ik zeg niet zo is.
Nee, ik wil
het verschrikkelijk is als het
ik wil
zo
helemaal
is.
Geen gelijk hebben, dat is het punt.
Nee, dat begrijp ik. Maar
Maar jouw vriend heeft lang in New York gewoond, toch?
Ja.
En hoe was het daar? Hoe werd daar naar gekeken? Hij is in New York.
Ja, wij waren er toen Trump verkozen werd.
Ja.
Dat was echt behoorlijk deprimerend. Ook omdat je, het was een beetje zoals met Brexit ook, maar dat je gelooft in iets dat een andere uitkomst kan hebben en dan is het niet zo. En dan is
maar dat
het...
hebben jullie heel dom gezien dan, want wij waren er ook.
Ja.
Wij zonden live uit.
Bernard, we hebben dat ook heel dom gezien.
Wij hebben steeds gezegd, in die uitzending ook, die Trump gaat winnen.
Ja, maar kijk, het maakt uiteindelijk niet uit of jullie dat dan de hele tijd zeggen. Het gaat erom dat hij uiteindelijk wint en daar zit het depressieve gedeelte. Ja,
okay,
niet in of ik het wel of niet aanneem van iemand die het van tevoren zegt.
Ik snap hem. Mm. Je hebt gelijk.
Ja. Maar hij doet ook dingen goed, zeg jij altijd. Dus
jawel, en dat is de grote fout die hij maakt, is zijn taal en zijn toon. Ja. Als hij zich zou concentreren alleen maar op laten zien van wat heb ik bereikt. Dat is helemaal zo slecht niet.
Nee.
En het verhaal dat hij
heeft hem ook gebracht waar hij komt. Ja. Waar hij nu zit dus.
Ja.
Ja.
En Biden heeft op een aantal punten, bijvoorbeeld economisch, wel de sympathie van het volk. Maar niet echt een heel goed verhaal.
Nee.
Dus er is voor Trump best wat te halen. En daar zit het gevaar voor Trump. Want hij heeft een te grote mond. En daar zit ook zijn gevaar.
Oké. Nou, dan gaat hij waarschijnlijk volgende week niet door. En dan die week daarna de 22e nog één keer. En dan...
Ja.
Krijgen we de stemming.
En dan gaan we stemmen. En dan zitten we daar... spreek ik je toe vanuit New York, hoop ik.
Dat zou ik leuk vinden.
Ja. Waar woon je in New York?
In Manhattan.
En waar?
In de Upper West Side.
Oh, natuurlijk. Ja. Dat is gewoon Lower East, hoor.
Ja, nee. Ik zit in de Upper West. Ja.
Ja. Ja, nee, en terecht. Je bent de beste.
Dat is een hele andere wereld. Ze heeft helemaal gelijk. Compleet andere wereld.
Ja, is dat zo erg? Ja, is het zo groot?
Nee, ja, is echt enorm.
Het verschil is groot, ja.
Nou, je gaat grenzen over.
Maar het is prachtig wonen.
Ben het wat echt op stand?
Ja.
Ja. Ja, zo kennen we je.
Dank je, zo is dat. Ja.
Dank je wel, Bernard.
Ja, graag gedaan.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Het draait weer helemaal om corona hier sinds Trumps besmetting.
En opeens dus een sprong van 1000 besmette gevallen.
En misschien moeten we wat dat betreft wel gewoon van vooraf aan beginnen.
Wilfred Gené.
Baltovenaar Soufiane Toussaint is terug met het nieuwsseizoen Tiki Taka Toussaint. Die muziek, Caroline?
Nee, ik vind het echt verschrikkelijk.
Meen je dat?
Ja, ik zit wel mee te swingen, maar ik vind het echt... Ik heb het idee dat ik het 15 jaar terug in de tijd word geworden.
Dames en heren, onze DJ, DJ Thomas Robson!
Oh, sorry, love you.
Maar 15 jaar terug in de tijd, hoe bedoel je dat dan?
Nou, het is een beetje van die house-disco-muziek... waar ik van denk, ja, dit is echt zo... Ja, sorry, nee, sorry, maar ik heb gewoon een andere smaak.
Nee, zeg gewoon wat je voelt.
Nee, ik vind hem zo leuk en aardig.
Hij is hartstikke leuk.
En dan maak ik hem, zeg ik iets heel gemeens.
Hij draait overal, het is een held, het is een grootheid... dus ik kan niet mee omgaan.
Echt waar?
Ja.
Oké, nou, ik vind het gewoon...
Je vindt het kutmuziek?
Ja.
Ja, nou, dan komt het gewoon op neer. Dan kan je het toch gewoon zeggen?
Ja, dat zeg ik toch ook, maar ik vind het lullig.
Daarna hield je weer in.
Ja. Oh, ik ben niet zoals jij. Ik ben aangepast.
Waarom?
Omdat het fijn is voor de mensen als je vriendelijk tegen ze bent.
Ben ik onvriendelijk dan?
Nee, je bent niet onvriendelijk.
Maar onaangepast.
Je bent wel onaangepaster dan ik, ja.
Maar dat is toch fijn om onaangepast te zijn?
Dat weet ik niet. Is dat zo?
Nou ja, ik bedoel, je zegt wat iedereen denkt op dat moment vaak. Dus dat is toch ook een oplossing.
Wat vind jij?
Ik ga me niet mengen met deze discussie.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, Soufiane, ik vind je wereldgozer... maar jij bent echt enorm aangepast. Je houdt je altijd wel in, hè? Je bent altijd correct. Ik heb jou nog nooit iets raars horen zeggen.
Nee, ik ben gewoon mezelf. Het is heus wel dat ik af en toe wat rare dingen heb geroepen. Maar...
Echt waar?
Nee,
ja. Noem maar eentje.
Ja, ik was ooit voor Feyenoord.
Oeh!
Nee. Ja.
Nee, maar je bent gewoon een hele aardige gozer gewoon.
Nee, ja, ik,
wel.
Nee, ja, ja, ik ben aardig, maar gewoon mezelf. Gewoon normaal, toch? Tegenwoordig is dat raar of zo.
Ja, dat is vrij abnormaal inderdaad, ja. Als je normaal bent. Maar jullie kennen elkaar ook weer, goede vrienden van elkaar weer.
Ja, ja.
Ja, ik zag meteen een gesprek zo. Want ik denk, nou, je hebt elkaar vaker gesproken.
Ja, we hebben elkaar één keer eerder gezien, maar dat was heel gezellig. Dat was heel leuk.
Ja, kan er iets meer over gezegd worden?
Nou, het was op een evenement waar we allebei moesten werken.
Ja.
En toen. Een snappel, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja.
Zo noemen ze dat. Ja.
En jij ging met je voetbal en ik was dat aan het presteren.
Ja.
En ik heb gevoetbald best wel een tijd. Dus toen gingen we het daarover hebben. En volgens mij heb je mij een voetbal gegeven. Die ligt bij mij thuis.
Ja, en een panna.
Ja. En dat ook, ja.
Ja? Ja. Ja. Want je hebt een voetbaltalkshow gepresenteerd.
Ja,
talk,
klopt.
In 2017,
ja,
toch, geloof ik?
Ja, klopt. 2016, denk ik.
Ik zag 2017 staan.
Ja, EK vrouwenvoetbal. Ja, dat heb ik gepresenteerd toen. En dat was heel erg leuk. En daarvoor heb ik 5 jaar lang heel slecht gevoetbald. Bij AVV Sloterdijk. Hier
dat was wel leuk.
Dat was zo leuk.
Ja, wat maakt voetbal leuk dan?
Ik hou sowieso van teamsport. Ik heb heel lang gehockeyd hiervoor. Daarvoor.
Ja.
En dat vind ik... dat eigenlijk het... idee dat je met z'n allen in zo'n kleedkamer zit. Ja, jij komt natuurlijk uit een heel andere, met een heel andere achtergrond van straatvoetbal. Wat volgens mij precies het tegenovergestelde daarvan is. Omdat je juist veel solistischer aan het werk bent met die bal. Maar ook wel met een groep, denk ik, dat je elkaar dingen leert.
Jawel, maar ik heb ook gewoon wel bij voetbalclubs gespeeld.
Oh, je hebt ook voetbalclubs. Ja. Nou ja, in ieder geval, wat je nu heel goed doet, is in je eentje. Maar ik vind het leukste met iedereen in zo'n kleedkamer. En dan, oké, we gaan het doen. Oké, we maken ze kapot. Yeah. En dan,
ja, echt ook van die jel, zeg maar, met z'n allen.
Zeker.
Dan? Oh, nee.
Nee, hou je niet van?
Nee, daar denk ik niet aan mee. Nee?
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Ja, ik vond het altijd zo geforceerd, weet je wel.
Je wil gewoon niet onderdeel zijn van iets.
Jawel. Ik ben wel een teamspeler.
Oh, maar je wil niet de jel doen. Dan ben je niet echt een teamspeler, sorry, toch? Kan ik toch zeggen?
Nou, je mag alles zeggen. Je bent redelijk aangepast. Maar je probeert nu iets ongeaangepast te zijn.
Nee, helemaal niet. Dat doe ik niet. Ik vraag aan jou. Oh. Of je, als je niet met de jel mee doet, nog steeds een teamplayer bent.
Nou, ik jelde ook niet mee. Ik vind het ook echt een beetje overdreven allemaal. Okay. Jel allemaal.
Ja.
Onzin allemaal.
Kan er iemand anders nog aanschuiven?
Als het uit de spelersgroep komt, is het anders. Maar dan vaak was de trainer die zegt, kom op, bij elkaar komen. Ja. Dan is het moment gewoon weg, vind ik.
Oké, die specificatie wel goed.
Ja. En dan gingen we naar buiten en dan ging het nog een keer doen. Met een oog van het publiek.
Ja. Oh ja.
Dan was het echt voor de vorm en dat iedereen het ook gezien had. En zo. Want kijk, die jongens goed samen bezig zijn.
Heb jij gevoetbald?
Ja, maar het mag geen naam hebben. Soufiane, goed dat je er bent.
Yes.
Wat is jouw kracht, Soufiane, als je het van jezelf mag opschrijven?
Nou, ik dacht Tiki Taka Toussaint is lekker vlot en zo. Maar ik moet zeggen, ik moet hier echt tempo bijhouden. Het gaat super snel, ik moet goed nadenken.
Wat zou je voor jezelf als je om kracht omschrijft? Er komt iemand, je komt in een radioprogramma, willekeurig, maakt niet uit. De presentator vraagt jou, Soufiane, wat is jouw kracht? Wat zeg je dan?
Ik denk oprechte interesse in degene die ik interview. En tegelijkertijd gewoon proberen gewoon mezelf te zijn.
Ja. Je kan nog iets met een bal ook. Hè. Misschien ja, oh, handig om dat even bij te melden. Ja, dat is misschien ook wel aardig.
Ja.
Maar de basis van jouw succes is dus dat je oprecht geïnteresseerd bent. Is dat wat je zegt?
Ja, nee. Ik heb natuurlijk wel de bal als middel. Toen ik jaren 14 was, had ik heftige scoliose. Daardoor mocht ik niet competitief spelen. Heb ik een jaar lang alleen maar die bal zitten hoog houden. Toen kon ik inderdaad op een gegeven moment heel veel trucjes.
Ja.
En heel veel profvoetballers wereldwijd. Van Cristiano tot aan Neymar. Die hebben allemaal mijn filmpjes vroeger gekeken. En dat is wel de basis, zeg maar, waardoor ik beland in de achtertuin van Cristiano Ronaldo. Nou, vervolgens denk ik wel dat het, ja, wat ik net eigenlijk zei, oprechte interesse, bij jezelf blijven, one of the guys zijn. Die combinatie, die, ja, dat is denk ik wel mijn kracht.
En het feit dat je nu zo'n grootheid bent, als ik mijn zoontje vertel dat ik met Sofian heb gezeten, hij heeft het laatste filmpje opgenomen, dan is zo'n mannetje van acht is helemaal de weg
kwijt. Nee, het is niet normaal. Mensen zijn, kinderen zijn gaan echt helemaal los als jij er bent. Die worden helemaal gek.
Ja, hoe ga je daarmee om dan?
Ja, ik moet zeggen, ik heb best wel een mooie aanloop gehad. Want ik ben nu inmiddels bijna 34.
Vader inmiddels ook?
Ja, vader van twee kinderen. En,
mooi man.
En ik ben eigenlijk al sinds mijn 17e, 18e, was mijn eerste filmpje. En ik heb toen, ik ben best wel heel geleidelijk, zeg maar. Ik was wel heel erg bekend in één keer. Het grappige was wel, mijn eerste filmpje was zo slechte kwaliteit. Niemand herkende mij op straat.
Nee.
Dat is wel leuk. Iedereen hoorde mensen over me praten, maar ze wisten niet dat ik daar liep. Maar ook, zeg maar, dat hele social media was er nog niet. Dus je was zelf ook, zeg maar, commercieel gezien, moest je nog heel veel stappen maken. En kwam er daardoor ook veel minder op je af, waardoor je beter je lesgeld hebt kunnen betalen. Veel makkelijker erin bent gaan rollen. En ik heb gewoon, ja, een hele liefdevolle familie om me heen die echt, ja.
Denk je dat het veel heftiger is als mensen daar nu mee beginnen met die filmpjes, omdat ze veel sneller onder een vergrootglas liggen? Dus dat eigenlijk het gebrek aan technologische ontwikkeling op dat moment nog in je voordeel werkte?
Ja, dat ook. Maar ook dat je dus gelijk, stel dat je bijvoorbeeld 100, 200, 300.000 volgers hebt en je gaat gewoon serieus business doen met verschillende mensen. Ja, dan komen er, ja, dan komt er ook veel narigheid op af. Mensen die over je rug geld willen verdienen. Soms ook, natuurlijk kan ook op de goede manier. Dat is een combinatie, maar ook inderdaad dat je in één keer ja, super bekend bent. En dat je eigenlijk, vooral sommige YouTubers die hebben vooral filmpjes met FIFA en zo, die zitten dan heel de dag op hun kamer. Die hebben eigenlijk bijna geen contact met de buitenwereld. En dan opeens lopen ze buiten en allemaal gillende kinderen. Dan weten ze, ja, dat kan best wel lastig zijn.
Je bent nu een merk, je bent een begrip. Ik bedoel, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, moet je de hele dag daarmee rekening houden? Of kan je ook nog gewoon wel jezelf zijn?
Nee, ja, ik ben
een kledinglijn echt, volgens mij. Je hebt allerlei producten bij enzovoort. Dus het is best groot geworden.
Nee, nee, klopt. Maar ik weet niet. Het voelt bijna een beetje raar om uit te leggen dat ik eigenlijk niet zoveel moeite heb met alles wat er gebeurt. Omdat ik gewoon, ja, wat ik zeg, sta best, ja, ik doe geen gekke dingen.
Nee.
Kom weinig, ik heb geen gedoe zoals jou af en toe.
Dankjewel, Sofian, dat je me er even aan herinnert. Ja.
Sorry.
Nee, heel goed.
Nee, maar het is, weet je, ik ben bijvoorbeeld, ik heb niet een voorkeur voor een club, wel voor spelers. Daar heb ik een bijzondere band mee. Dus ik heb ook niet dat gedoe met, weet je, vanuit de voetbalwereld, nee, dat er bepaalde hooligans zijn. Of, dus ik ga best wel geruisloos lekker er doorheen.
Je hebt ze allemaal, hè? Je hebt alle grote namen gewoon. Is er wel eens eentje die je weigert, of?
Nee, eigenlijk niet.
Maar Ronaldo, Neymar, noem ze allemaal maar. Messi eigenlijk ook, zitten we meestal te bedenken.
Nee, Messi niet. Maar Messi zou ik eerlijk gezegd nog niet willen interviewen.
Oh.
Ja, omdat, kijk, hij is niet echt van de trucjes. En ik ben niet echt van het Spaans. Hij is niet van het Engels.
Nee.
Ik had een keer met Sergio Ramos gehad. Dat gesprek ging niet heel erg lekker. Dat ging verder als, hij volgde me ook op Instagram. En,
ja.
Op een gegeven moment dan weet je van, oké, we gingen een filmpje opnemen. Op een gegeven moment stond tegen elkaar een beetje trucjes doen. En zei, you're good, you're good. Yeah. Ja, meer dan dat werd het niet. Ja.
Dus heel veel trucjes waarschijnlijk dan.
Ja, ik moet zeggen, Sergio Ramos heeft wel trucjes, ja.
Echt waar?
Ja, die heeft gewoon de
man met de meeste rode kaart in de Primera Division, volgens mij.
Ja, maar off the pitch is best wel een aardige gozer.
Ja.
Ja.
En nu heb je ook wel een aardige gozer, want je hebt weer grote namen binnen gehad. Vanavond een hele bijzondere, hè, begrijp ik, met Van Persie en zijn zoon Shaquille, toch?
Ja, en wat het bijzonder maakt is eigenlijk dat Robin echt ervoor gekozen heeft om samen met zijn zoontje niet in de media te treden.
Ja.
Zeker niet zo uitgebreid als nu, een hele aflevering. Dus daar ben ik wel extra trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen in de eerste aflevering. En ik moet zeggen, het is echt bijzonder om daarna te kijken. Ze doen skills synchroon, maar niet alleen synchroon. Het is ook echt identiek qua motoriek.
Ik zag iets op je Instagram voorbij komen.
Ja, echt gewoon dat handje.
Omdat hun lichamen heel erg op elkaar lijken. Hij heeft natuurlijk heel veel naar zijn vader gekeken.
Ja, echt, echt heel bijzonder. En dan stel ik ook vragen als, weet je, van hoe bescherm je je zoon tegen die harde voetbalwereld. Ze gaan proberen een drone uit de lucht te knallen. We gaan op de daken van de lijnbaan gaan we schieten naar elkaar. Ja, echt gekke dingen. Onder extreme weersomstandigheden hoog houden. Okay. Zo'n windmachine met windkracht 10, weet je wel.
Wat is er gebeurd door de jaren heen met Van Persie? Die had een tijd, een periode, zo rond het EK, 2012 was dat volgens mij... Ja. Dat hij even alle sympathie kwijt was. Wat was dat, denk jij?
Ik denk combinatie van ook zijn leeftijd. Hij is natuurlijk nu, als je hem nu ziet, is hij veel relaxter. Hij is wijzer en grijzer.
Ja,
ik denk dat hij gewoon dat ook een leerproces is geweest. En in die tijd, ja, later heeft hij natuurlijk ook uitgesproken. Hè, toen bij, wat was het, WK, toen met Louis van Gaal. Dat hij ook wel met Van Hooijdonk nog zeg maar een appeltje te schillen had. Dat heeft natuurlijk ook hoog gezeten. Dat hij continu op hem...
Zat te fitten, ja.
Ja.
Je had toch ook een rekening openstaan. Ook Van Hooijdonk met hem vanwege die vrije trap die hij ooit inpikte. Dat soort kleine dingen.
Ja, daar heb ik nog een klein gedichtje voor hem gemaakt.
Oh ja?
Ja, wil je hem horen?
Ja.
Oké, okay. Helemaal. Oké. Je zit rustig op je troon. De all-time topscorer, de king zonder kroon. Want binnen en buiten de 16 ben jij de majesteit. En omdat het lekker ruimt, gaan we terug in de tijd. Kleine Robin was klaar om het te maken. Hij was eigenlijk iets te klein bij de ferme jonge stoere knapen. Maar letterlijk door zijn eerste trap werd hij aangenomen. En niet veel later in de Kuip aangekomen. Een veelbesproken vrije trap zorgde voor commotie, want... Was het niet Robin die later chillde met Henry en Bergkamp? Een Arsenal aan goalse carrière ging verder. Het werd tijd om een grote prijs te pakken in Manchester. Van Persie, 2013, tekent contract tot 2016. Bracht Manchester in een nieuwe dimensie, binnen en buiten de 16. RVP zet de defensie. Hop zijn kop, scoort volop. Hoor supporters, gaan nu lossen, gaan er vooruit volle borst. Oh, Robin van Persie. En de rest is history.
Zo, hé.
Ja! Woe!
Ja, bijzonder dit hoor. Hey.
Ja,
die zit er ook vanavond in, neem ik aan, deze, toch?
Ja, ik heb hem wel weggegeven nu.
Ja, maakt niet uit.
Voor jou, speciaal voor jou.
Hij is toch geweldig? Ja. Ik neem aan dat hij hem ook geweldig vond. Top.
Ja, hij vond het wel. Ik heb eigenlijk een beetje off the record. Toen hij bij Arsenal speelde, had ik een nummer voor hem geschreven. Een rapnummer. Toen werd hij dat jaar topscorer en hij luisterde dat nummer... Elke wedstrijd daarvoor, elke keer voor de wedstrijd.
Geweldig, toch?
Hey, dat is toch zo lief.
De Robin van Persie, dit.
Ja.
Ja. All-time topscore, de Kings on the Crown.
Ja. En zijn zoon is ook aan het rappen, begrijp ik? Of
ja,
zoon van Robin, of niet?
Nou, niet in vrije tijd of zo, okay. Maar wel...
Die heeft heel veel met rap, toch? Ook?
Ja, klopt. Het komt ook in de aflevering dat hij een hele stuk van Eminem in het Engels echt achter elkaar rapt.
Oh, wauw.
Want dat is eigenlijk een combinatie. Je moet goed kunnen straatvoetballen, je goed met een bal kunnen... en je moet een beetje kunnen rappen, toch? Dat is de ideale combinatie. Tof?
Ja, het is wel tof als je ook een beetje, ja, wel een beetje kan rappen, ja.
Ja.
Past er een beetje bij, het was een beetje met skaters is dat toch ook?
Ja, kun je rappen?
Niet echt.
Lijkt me geweldig. Als
kan
je
wel heel goed
kan.
Zingen.
Ja?
Ja, maar ik kan niet rappen.
Oh.
Ik heb niet zo heel veel laid-backness in mijn timing. Ik ben een beetje... erop. En bij rap moet je juist een beetje daarachter hangen.
Ja, maar ik vind eigenlijk met dit wel tof, met dat als je het zonder beat doet, dat je het ook meer als een verhaal vertelt.
Ja, maar het is een beetje spoken word wat je nu doet.
Ja, dat is het eigenlijk, ja. Maar ik vind het iets te zwaar. Spoken word gaat richting echt gedicht en dat vind ik wel weer zo kunstig.
Je noemde het net een gedicht. Ja, je zei een gedicht, letterlijk.
Ja,
een soort
van, ja, zei ik dus
wel? Ja, maar het is meer spoken word / rap.
Zie je, af en toe zeg ik wat raars.
Nou, nee, als je dat raar noemt, dan valt het alleszins mee. Ja. Je zit trouwens nu niet meer bij de commerciële. Waarom is dat? Nu bij de publieke.
Ja, nee, ja, het had beide gekund. Maar ik denk dat het wel heel mooi is. Het is een klein programma. Het duurt een half uur.
Ja.
En ik vind het wel tof dat we nu geen reclameblok in het midden hebben. Dat is best wel voor een half uur best wel...
Nee, dat is altijd storend ook. Ik kan me heel goed voorstellen, ja.
Dus,
op 9:55, dus net naar ons vanavond.
Ja.
Dus dan moet ik je aankondigen eigenlijk.
Ja,
maar.
Dat zal wel echt heel fijn zijn.
Dat is bij Veronica altijd heel leuk.
Dat zou heel leuk zijn.
En zometeen om 9:55 op NPO 3. Hè?
Ja. Zikitaka Tuzani. Oh, zo leuk als je dat zou doen. Ga je nooit doen, maar het zou wel echt fantastisch zijn.
Nou ja, ik vind dat alles in staat. Ik bedoel,
dat weten we inmiddels.
De kans dat het nu nog mis kan gaan. Ik heb eigenlijk alles wel gehad deze zomer. Dus in dat opzicht, kijk, krijg je maar niet gek. Andere namen, ik ben toch benieuwd. Hè, want dit is al een hele grote, maar er zijn meer grote namen, neem ik aan.
Ja, we hebben de eerste dame in Tikitaka. Lieke Martens. Dus daar ben ik wel echt blij. Ze was in Rotterdam.
Kan die wat met een bal?
Ja, zij is wel. Ik moet wel zeggen, zij is wel de meest sierlijke van alle dames. Hoe zij haar truc zeg maar uitvoert. En ze was in Nederland. Ik denk, ik moet die kans pakken. En we hebben Moment Emin Iataren natuurlijk ook.
Heb je hem ook aangesproken op wat er nu gebeurt bij PSV en dat soort dingen? Nou, of was dat toen net niet actueel?
Het is wel een paar weken. Net daarvoor had ik hem gesproken. Maar we hebben het wel gewoon serieus gehad over het laatste jaar natuurlijk met zijn vader.
Ja.
Hij heeft eigenlijk best wel drie... Ja, belangrijke keuzes moeten maken. Hij kon als jonge gast eigenlijk naar elke club in de wereld. Heeft hij niet voor gekozen. Vond ik best wel stoer, hè? In deze tijd om dat niet te doen. Mm-hmm. Hij heeft moeten kiezen voor de zaakwaarnemer. Nou, meningen zijn verdeeld, maar ja, Mino Raiola is toch wel echt een van de beste van de wereld.
Doet hij ook jouw zaak of niet?
Nee, dat zou goed zijn.
Ja.
En dan heb je ook nog dat hij voor Nederland-Marokko moest kiezen. Dus wel drie hele bepalende keuzes zo vroeg in zijn carrière. Nou, als je nu
hij
ziet
kan er nog onderuit, begrijp ik. Hij moet drie wedstrijden nu spelen voor Nederland, hè, voordat hij er niet meer onderuit kan. Dat is het idee, toch?
Heb ik ja, dat is er wel. Maar het lijkt
zie
me
je hem nog twijfelen daarin? Of?
Nee, lijkt me niet.
Nee?
Nee, nee, ik zie hem wel. Ik zie wel een vastberaden jongen die het echt wil gaan maken. En dat benoemt hij ook in de uitzending. Hij zegt echt van... Hij zegt, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik hier ben opgegroeid. Ik heb in alle jeugdelftallen gespeeld. Ik heb heel vroeg al met Koeman gesproken. Eigenlijk voordat hij eigenlijk al wat ouder werd. En ja, dat allemaal bij elkaar heeft hem gewoon die keuze gegeven.
Maar gaat hij er ook wel komen? Want er wordt nu even wat gezegd. Hij doet moeilijk en hij stelt zich niet positief genoeg op. Maar die jongen, er zit een goede kop op, zeg je dan toch?
Ja, nou kijk, tuurlijk. Er is gewoon veel gebeurd met hem in een hele korte tijd.
Ja.
Het is gewoon best wel heftig als je ziet wat er bij die jongen komt kijken. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik snap die trainer niet, hoor.
Die Schmid niet.
Nee, je gaat toch niet zo'n jongen...
Nee, maar tegelijkertijd, als je het omdraait, Soufiane, de trainer zal toch echt wel zien dat die jongen talent heeft. En als hij in vorm is, dan zal hij hem toch altijd opstellen? Of zie ik dat verkeerd? Ik bedoel, dan schiet de trainer er ook niks mee op.
Nee, maar ik vind het wel goed dat de jongen ook gewoon in die zin een bepaalde mening heeft. Kijk, hij is een aanvallende middenvelder.
Ja.
Hij moest opeens continu gaan verdedigen.
Dat is waar.
En vervolgens wordt er gezegd, hij speelt niet goed. Ja.
Dan, als je niet in je eigen rol zit, is het lastig om optimaal te functioneren.
Ja, en ik denk wel dat de trainer niet continu zijn eigen systeem moet doorzetten. Maar dat hij moet kijken welke spelers heb ik. En op basis daarvan ga ik proberen zo dicht
mogelijk... Heb je vanavond nog wat te doen eigenlijk? Of dan kom je zo aanschuiven.
Ik denk ook dat het een goed idee is. Ga je meteen je eigen programma aankondigen?
Ja, kun je het zo aankondigen. Geen enkel probleem.
Ja, nou ja. Ik moet zeggen, ik was laatst in Veendam. Toen heb ik een promo opgenomen. Ik dacht, het zou wel tof zijn om ooit meneer Derks of Van der Gijp in Tiki-Taka te hebben.
Nou, ik zat aan ze voorstellen.
Ja.
Goed met ze, dat weet je. Dus ja. Dat kan het probleem niet zijn.
Ik doe het zelf wel.
Ja, nee, dat is misschien verstandiger, denk ik. Ja, nee, dat lijkt me een stuk veiliger allemaal. Nee. Het gaat als een tierenlier. Zijn er nog dromen?
Ja, ik moet zeggen... Ik ga binnenkort wel echt serieus overwegen... om een voetbalclub op te richten.
Nee, maar serieus?
Ja, ik ben serieus.
Ja?
Ja, ja.
Waarom zit je te lachen? Ja.
Omdat hij zo kijkt zoals hij nu kijkt. En dan weet ik het niet zeker of je serieus bent.
Ik ben nog even een beetje aan het... We zijn met hersenspinsels bezig. Of het een online voetbalclub wordt. Met de naam is al bekend.
Hoe heet het?
FC Straat.
Oké.
Okay. Nice. Ja.
Geen contributie.
Nee.
Ja.
Maar dat gaat het nieuwe begrip worden. Iedereen, alle jeugd, mijn zoontje wil straks bij FC Straat, denk ik dan.
Ja. Vroeg of laat word je prof met FC Straat.
MC Straat. Hey. MC Straat.
Nee, niet MC, hè?
Nee, ik weet het.
Oh.
FC.
Oh, jij maakt er gelijk MC van.
Precies.
Hey.
Maar dat gaat binnenkort het grote ding worden.
Ja, ik ben daar wel echt serieus mee bezig. Ik zit een beetje te lachen, maar ik wil echt een
voetbalclub oprichten. Ja. Al dan niet online.
Ja.
Misschien later.
Echt? Een goed idee.
Toch?
Ja. En gewoon alle pleintjes van Nederland moet FC Straat worden.
Zo. Dat is een goede ambitie, man.
Ja.
Ja. Heb jij nog een ambitie? Ik zie dat je geen concrete ambities hebt in het zin van een carrièreplanning, maar...
Nee, niet nou carrièreplanning. Ik wil heel graag een nieuw album maken. Punt.
Ja?
Ja?
Niet meer? Geen boek schrijven?
Ja, ook allemaal nog. En een nieuwe... Ja, een podcast wil ik ook maken.
Podcast,
over
talkshow?
Over monogamie. Ja.
Ja?
Ja, talkshow. Kan je me dat aanraden?
Wat zal ik daar nou eens over zeggen?
Ja,
over monogamie, want dat intrigeert je, toch?
Ja, nou ja, onder andere, ja. Nee, ja. Ik heb er eentje gemaakt over lichaamsbeharing. En nu leek monogamie dan wel een volgende stap.
Ja, lichaamsbeharing heb je jarenlang niet geschoren,
ja,
toch?
Precies. Ja, precies.
En toen kwam je als een soort haarbal kwam je binnen overal.
Ja, dat vond iedereen. Volgens mij valt het wel mee.
Ja.
Ja. Maar die talkshow, is dat aan te raden? Dat was mijn vraag. Wil jij niet?
Nee, ik zou niet 5 dagen in de week...
Nee?
Nee, over actualiteit bedoel je.
Ja?
Nee. Nee, joh, dan ben je elke dag van huis, man.
Ja?
Nou, dat is toch niks. Oh ja, jij doet er niet aan... Oh, jij woont nu samen, dus jij hebt een relatie. Dat zou ik niet doen. Maar misschien... Ja, spreek voor jezelf. Dat is hartstikke leuk. Ja. FC Straat komt eraan. Vanavond 9:55.
Yes.
NPO 3.
NPO 3.
Ja, en ik ga kijken of ik erin kan fietsen. Hè?
Ja. Ik ga jou sowieso heel veel appjes sturen.
Ja, doe dat maar. Soufiane, goed dat je er was. Dan zeg ik ook tegen jou, Carol.
Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk.
Je moet het gewoon wel doen, eigenlijk.
Ja. Hè?
Ja. Meegemaakt hebben, een talkshow.
Ja,
ja.
Ja, tuurlijk.
Okay.
We praten tegen elkaar, denk ik, hè, nu.
Nee, ik ben er klaar mee. We zijn er volgende week weer met deze talkshow. Die is hartstikke leuk dan. Dan zitten we hier weer. Ik weet niet of we boven of beneden zitten, maar we zitten altijd ergens hier in het DoubleTree bij Hilton Hotel. Tot dan.
We zijn net begonnen met de fase 3-studie, waarin moet blijken of het vaccin echt werkt.
En 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great. Like, better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago.
Iedereen wil dit middel hebben.
En de fabrikant Gilead, die kan de vraag eigenlijk niet aan. Hij heeft wel de productie opgeschroefd.
Ja, dat kost heel erg veel tijd.
Nu is het zo dat eigenlijk het geld al op is. Maar is natuurlijk de vraag hoe lang ook de goede sectoren het goed blijven doen als er steeds meer werkloosheid gaat komen.
Bijna Kennedyaans, zou je kunnen zeggen.
Dus we zijn klaar om te verhuizen.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Ja, nou, u al gefeliciteerd.
Maar dan moet je ook even een beetje in het hoofd van Trump kruipen. Trump die rekent er denk ik op dat hij hiermee meer publiciteit zal pakken.
En opeens dus een sprong van 1000 besmette gevallen, positieve metingen de afgelopen dag.
Het draait weer helemaal om corona hier sinds Trumps besmetting.
Because the reality is that we're going to have a vaccine. Senator, in record time.
They knew what was happening and they didn't tell you. They knew and they covered it up.
En misschien moeten we wat dat betreft wel gewoon van voren aan beginnen.
Ja, wat we zien is dat het aantal besmettingen ongelooflijk oploopt.
Nou, de vlag is bijna uit, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem, bij het raam liggen.
En dat is natuurlijk reden voor zorg.
Dat je eigenlijk wel de eerste signalen zou moeten zien dat de groei minder snel gaat.
Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.
Extraordinarily nasty.
Dit is nou echt zo'n voorbeeld waarvan ik denk, ja.
Ik denk voor een deel dat het ook zoeken is naar dingen die je nog niet weet.
Dus bezin de eer begint, dan doe het niet. Dat is mijn advies, doe het niet, gooi die wetterpullen.
We zitten natuurlijk nu in een situatie waarin we het coronavaccin, waar we lang op wachten, nog niet voor handen hebben.
En dit is een aanvulling op wat banken en verzekeraars doen sowieso voor hun klanten.
I think I'm going to try doing a rally on Saturday night.
Ja, nou, u al gefeliciteerd.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.